Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze gecombineerde commissievergadering van de commissie Leefomgeving en de commissie Bedrijvigheid. We hebben een volle tribune met belangrijke personen. Ook welkom. Wil iemand iets veranderen aan de volgorde van de agenda? Dan kan die zo vastgesteld worden. En er zijn geen mededelingen. Dan komen we bij agenda punt 2, burgerspreekrecht. Er heeft zich één meneer aangemeld, meneer Kokke, namens de Stichting Rosanne Polder. Mag ik u uitnodigen daar uw verhaal te houden? U heeft daar ongeveer 5 minuten voor.
Geachte commissieleden, mijn naam is Ruud-Jan Kokke. Ik sta hier als voorzitter van de stichting Geluidszender Rosanne. Onze stichting vecht al meer dan 10 jaar voor een zo stil mogelijke spoorlijn Nijmegen-Arnhem. We hebben al veel bereikt. Een betonnen viaduct over de Klingerbeekseweg, 2 kilometer geluidsschermen, nieuwe spoorrailsen, stille aanbruggen. En inmiddels ook een volledig groot onderhoud aan de oude bruggen. Vorig jaar hebben wij deelgenomen aan een regionale actie van dorpen langs de Elst-IJssellijn om te protesteren tegen het voornemen van de regering om per dag meer dan 80 goederentreinen over dat spoor heen te jagen. We hebben toen een groot spandoek aan de grote brug gehangen. Een aantal raadsleden die was daarbij aanwezig. Dit voornemen valt, hè, dus dat principe van die goederentreinen, onder het programma Hoogfrequent Spoor, het PHS. Om dat te realiseren moet er eerst een milieueffectrapportage uitgevoerd worden. Hiervoor kunnen wij en ook u voorstellen doen over wat er in die rapportage onderzocht zal moeten worden. Zoals bijvoorbeeld trillingen, geluidsoverlast, rampgevaar van gevaarlijke stoffen. Zo verwachten wij dat al deze goederentreinen in de nacht zullen gaan rijden, omdat er overdag door de PHS geen ruimte meer is om daar goederentreinen overheen te laten rijden. 80 goederentreinen in de nacht over het spoor. Onze stichting die gaat een zienswijze indienen en wij vragen u dat ook te doen. Een voorbeeld zal ik straks aan u uitreiken. Voor alle duidelijkheid, wij zijn fel tegen goederentreinen op deze lijn. Het tast de leefbaarheid van het hele dorp aan. Mensen die in Oosterbeek wonen, die zullen weten dat het spoorlawaai inmiddels ver beneden het lawaai was wat we ooit hadden. Maar als daar nu weer 80 goederentreinen bij gaan komen, die 45 bakken lang zijn, dan levert dat weer een enorme geluidsoverlast op die vergelijkbaar zal zijn met wat wij vroeger hadden. Alleen de SP, die zegt net als wij nee tegen die goederenlijnen. Dat vinden wij wel interessant. Wij roepen partijen op om ook nee te zeggen tegen dit onmogelijke voornemen en vragen u druk uit te oefenen op uw vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Dit is een probleem wat een sluipend probleem is. We hebben er geen last van, de economie is laag, er rijden geen goederentreinen. Maar straks als de economie weer aantrekt, dan moet die weten hoe het moet gebruikt gaan worden. En er is geen alternatief dan dit lijntje, vindt men in Den Haag. Over dit onderwerp zijn we ook in gesprek met de gemeente en wethouder Van Lent. De gemeente heeft een hele goede zienswijze ingediend. Daar zijn we heel blij mee. En de wethouder is ook in gesprek met collega's in Elst en in Rhede. Wij vragen u zich door hem vooral te laten informeren en hem ook te steunen in zijn acties. Want hij is, vinden wij, heel goed bezig. 29 februari, dan is hier ook een raadsvergadering, is er een informatieavond georganiseerd door ProRail in Arnhem over het voorgenomen PHS-plan. Wij roepen zoveel mogelijk mensen op om hierheen te komen om te laten zien dat het leeft onder de bevolking. Overigens doet Arnhem aan dit hele verhaal, dus eerst de aanbruggen met het lawaai en nu dit hele plan, helemaal niet mee. Ze hebben hun handen gebonden aan een nieuw station, een nieuw stationshal. En ook ze willen graag die HSL-stop hebben. Dus ze houden zich muisstil. En blijkbaar zijn de bewoners ook niet te activeren. Maar Arnhem gaat daar ook als grote stad geweldig veel last van krijgen. Want er gaan dus 80 goederentreinen elke nacht door die stad heen denderen. Dat vinden wij heel jammer, want het is namelijk een grote partij die ligt aan die Elst-IJzerlijn. We hebben de indruk dat het ministerie, aangestuurd door de vervoerslobby, in deze de lead heeft en de plannen slim en berekenend wil doorduwen. Onze officiële mogelijkheden beperken zich tot het indienen van zienswijzen. Een ander sterk wapen is echter, zijn wij zelf, zijn de bewoners en het bewonersprotest. Daar kunnen we laten zien laten horen dat we dit niet willen. De politiek is daar gevoelig voor. In Olst is ook een dergelijke avond georganiseerd en daar is het hele dorp is daar op bezoek gekomen. 500 man. En daar hebben ze laten zien wat dat zou kunnen betekenen voor het dorp, dat het namelijk desastreus is dat die treinen daar doorheen gaan lopen. Dus onze oproep is, schrijf een zienswijze en kom naar de bijeenkomst 29 januari om 5:00 in het gemeentehuis in Arnhem. Dat was het. Ik heb het uitgeprint.
Dank u wel. Wil iemand nog een verduidelijkende vraag stellen? Dan dank ik u voor uw bijdrage aan vanavond.
Mag ik dit uitreiken?
Legt u het maar daar neer. Dan kunnen mensen het pakken als ze er belangstelling voor hebben. Gaan wij verder met informatieplicht collegeleden. Ik kijk achterom. Wethouder Heinrich.
Voorzitter, ik neem aan dat het ontbreken van deze stoel geen beletsel hoeft te zijn om toch een korte mededeling aan uw commissie te doen. Het gaat over het Gabar-terrein. Er is een tijdje stil geweest. U weet, vorig jaar bent u geïnformeerd over het feit dat de sanering die daar zou plaatsvinden, die oorspronkelijk voor vorig jaar was gepland, dat die niet door is gegaan. Dit jaar gaat die wel door, is in principe de bedoeling. En om eventjes een paar dingen aan u mede te delen daarover. De bedoeling is dat van de zomer die sanering plaats gaat vinden. Dat die op rond 1 september zal zijn afgerond. Dat is althans de planning zoals die op dit moment ervoor staat. Er zal binnenkort een aanbestedingstraject van start gaan om de sanering aan te besteden. Dus de uitvoering van de sanering aan te besteden. En op basis daarvan zal dan die aanbesteding uiteraard gegund worden en kan de sanering plaatsvinden. We zullen naar u en ook uiteraard naar de aanwonenden en omwonenden, om het zo maar even te zeggen, daarover, als er wat meer duidelijkheid is, nog aanvullende informatie verstrekken. En we plannen ook om ergens in de buurt van april, zo vaag is het op dit moment, om ergens in de buurt van april ook nog een informatieavond te houden voor omwonenden en aanwonenden. Eén ding is nog wel even van belang. Er is, nadat het onderzoek is geweest alweer enige tijd geleden, waarop de sanering is gebaseerd, het onderzoek naar de plaats en de ernst van de vervuiling en dergelijke, is er nadien nog aanvullend onderzoek geweest naar de vervuiling van de beek die langs de Rijn loopt. En daar is ook een behoorlijke vervuiling geconstateerd. En eigenlijk is de opvatting van ons, van de gemeente en ook van de provincie, dat die beek, die vervuiling al daar meegenomen moet worden in de sanering. Dat is in principe ook de bedoeling. Dat zal dan mogelijk moeten leiden tot een aanpassing, zeker een addendum bij de saneringsovereenkomst die wij met de provincie hebben. Maar veel wezenlijker is dat daardoor ook meer kosten zullen moeten worden gemaakt voor de sanering. En zoals op dit moment tentatief het budget eruit ziet, zou dat kunnen leiden, ik zeg dat enigszins voorzichtig, tot een overschrijding van het beschikbare budget. Er is een bestemmingsreserve voor het Gabar-terrein, althans voor de sanering daarvan. Dat zal dan ongetwijfeld een tekort ontstaan van ongeveer in de orde van €250.000. Daar zijn twee kanttekeningen bij te maken. Ten eerste is dat uiteraard heel erg afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding. Het kan zijn dat bij een goede aanbesteding dat bedrag wat nu gebudgeteerd is veel lager uit zal vallen. En ten tweede is daar nog geen rekening mee gehouden met het feit dat die sanering ook een financiële bijdrage ontvangt van de provincie. En het zou in principe betekenen als dezelfde verdeling van de kosten die op dit moment bestaan ook voor dat aanvullende deel zal worden gehanteerd, Het zou kunnen betekenen dat 60% voor rekening van de gemeente komt en 40% voor rekening van de provincie komt. En dat betekent dat je dan inderdaad in een orde van grootte van 130.000, 140.000 euro uitkomt. Maar goed, nogmaals, dat is erg afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding. Daarover, die aanbesteding zal in principe verstrekt worden ergens in de loop, of gegund worden in de loop van maart. Eind maart is de planning.
Dank u wel, burgemeester Gebbe.
Dank u wel, voorzitter. U hebt wellicht in de krant wat nieuws kunnen lezen over munitie die gevonden is bij Trappershorst. U hebt ook wellicht kunnen lezen dat we daar een eerste scan hebben gedaan. En die eerste scan, kan ik u wel zeggen, heeft ons zodanig verontrust, want er is veel munitie gevonden in dat gebied, waardoor we een specifiek bureau, een gespecialiseerd bureau opdracht hebben gegeven om daar een groot terrein bij de Trappershorst grondig te onderzoeken. Gelukkig konden we een deel van de kosten daarvan, dat loopt aardig in de papieren, even uit mijn hoofd, maar moet ik me niet op vastpinnen, zo ongeveer 140.000 euro. Een significant deel daarvan konden we gelukkig vinden, omdat dat paste binnen, lijkt te passen, zo goed als zeker lijkt te passen, in het al lopende project voor de beken, waar we subsidie van het Rijk voor hadden gekregen. Er is echter een deel wat niet gefinancierd kan worden, daar hebben we te weinig centjes voor en die financieren wij uit de drie O's, omdat we van mening zijn als college dat dat niet kan wachten om uw toestemming daarvoor te hebben. Dat verantwoorden we dus achteraf, maar om u aan te geven dat we dus bij de Trappershorst grondig aan het onderzoeken zijn, of grondig aan het schoonmaken zijn, opdat daar in dat gebied geen munitie meer ligt. Althans op dat terrein waar de scouts hun werkterrein hebben, zeg maar.
Mag ik daar misschien een aanvullende vraag over stellen?
Verstand.
Fijn. Ik vraag me af van waarom is nou net op die plek, zeg maar, is die munitie gevonden nu? En is dat misschien de analyse van de aanleiding om ook op andere plekken binnen de gemeente te gaan kijken of dat niet toevallig ergens dicht aan de oppervlakte zoveel munitie ligt?
Ja, natuurlijk had ik die vraag verwacht, want die vraag stel ik me ook eigenlijk elke dag. Sinds de afgelopen 4 jaar dat ik hier ben en de komende 4 jaar zal ik het ook nog wel doen. Die munitie is hier natuurlijk, dat weten we allemaal, in 45 terechtgekomen. En veel van die munitie is diep de grond ingegaan. Dat slaat in en dat slaat zeg maar een meter de grond in. In de loop der tijd, meneer Rodenburg weet daar als Wageningen waarschijnlijk veel meer van, in de loop der tijd werkt de grond dat weer naar boven toe. Dat is een kwestie van tijd, dat is een ander mechanisme, zit weet ik ook niet, maar het schijnt zo. Onze hele gemeente is gewoon nog vergeven van de munitie. En dat komt, op het moment dat je gaat graven, komt dat naar boven. Ik vind het wel curieus dat in dit gebied, waar een scoutinggebouw is, dat schreef ik ook maar eerder toe, en waarvan we weten dat er in de historie fors gevochten is in dat gebied, dat daar nooit eerder intensief onderzoek naar gedaan is. Dat is wel een verbazing die ik heb. Nu is zeg maar op een plek waar de scouts eigenlijk niet mochten komen, omdat dat een terrein was waarvan afgesproken was, daar komen jullie niet in. Had niks te maken met gevaar, maar omdat dat nieuwe opslag, hoe noem je dat, nieuwe aanplant was waar ze eigenlijk niet mochten komen. Maar ja, je moet tegen een scout niet zeggen dat hij eigenlijk niet mag komen, want dan gaat hij natuurlijk naartoe. En die heeft daar een granaat gevonden, dus dat was eigenlijk de aanleiding waardoor we intensiever zijn gaan zoeken. Nou, de vraag, zijn er andere plekken waar we zouden kunnen vermoeden dat er iets ligt? Ja, dan moet ik zeggen, ja, dat is eigenlijk in het hele gebied tussen de Ginkelse Hei en de brug over de Rijn bij Arnhem. En je kunt maar op één manier, Renkum, of het hele gebied schoon krijgen. En dat is het tot op ongeveer 1,5 meter afgraven. We moeten er niet om lachen, want ik vind het best ernstig hoor. Want ik hou echt mijn hart vast dat er een keer iemand met een schop op zo'n granaat slaat. En ik sluit niet uit dat tussen nu en dat kan gebeuren. Goed, ondertussen, we waarschuwen wel 2-3 keer per jaar in de hoog en laag. Mensen, als je iets ziet wat lijkt op, of wat ook maar enigszins lijkt. En als je gaat graven, wees voorzichtig. Maar het is wel een enge. Het is eng. Zonder dat ik allerlei paniekscenario's wil schetsen. Dat wil ik er wel bij zeggen, ja.
Volgens mij bracht u het ook zo niet over. Iemand anders die nog een vraag wil stellen? Dat was het. Kijk nog een keer om, mevrouw Weda. Niet, dan gaan wij door met de rondvraag. Wie mag ik bij de rondvraag het woord geven? Meneer Tiemens.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb twee agendapuntjes, of tenminste twee vragen. Direct na de zomer verleden jaar heeft CDA de vraag neergelegd bij het college over de oplaadpunten in de gemeente Renkum. We hebben daar ook bij aangegeven dat daar wat subsidiemogelijkheden voor plaatsvinden of kunnen plaatsvinden. En we wilden graag weten wat daarmee is gedaan en hoe het daarmee staat op dit moment. En ik heb wat vragen, dan wel opmerkingen over de gemeentelijke samenwerking en dan met name over het belastingverhaal en OZB. Onze fractie bereikt een groot aantal klachten. Als je een bezwaar indient, dan komt die regelmatig niet in Arnhem, zodat er, ondanks dat er een bezwaar is, toch een incassobureau wordt ingeschakeld. Arnhem verwijst dan vervolgens weer naar Renkum en Renkum verwijst vervolgens weer naar Arnhem. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. En als er dan eindelijk een oplossing is gevonden, is nu de grootste verbazing bij de onlangs verzonden OZB-aanslagen dat de fouten niet hersteld worden, maar net zo weer fout gaan als verleden jaar. Dus wij maken ons daar nogal wat zorgen over en wij zouden ook graag zien dat er in Renkum iemand is die voor de Renkumse bewoners de problematiek kan oplossen en dat je niet iedere keer met een telefoonnummer naar Arnhem verwezen wordt en van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even die kant op of die kant op. Wethouder Heinrich kan u in ieder geval over één vraag, denk ik, wat zeggen.
Nou, als u het goed vindt, dan beantwoord ik ze alle twee. Althans, zal ik proberen ze alle twee te antwoorden. Van de e-oplaadpunten, daar zijn wij druk mee bezig, kan ik het CDA mededelen. Er wordt naarstig gezocht naar geschikte locaties daarvoor. En in principe hebben we het voornemen om inderdaad gebruik te maken van die regeling, om te kijken of er inderdaad in een aantal dorpen, maar met name zeg maar in Oosterbeek en Renkum, één of meerdere van die e-oplaadpunten gerealiseerd kan worden. Dan uw verhaal over de belastingen. Ja, dat is een beetje moeilijk om daar echt heel erg specifiek op te reageren, omdat u een aantal vrij algemene dingen gezegd heeft zonder heel concreet op casus in te gaan. Dat is misschien hier ook in deze commissievergadering niet het beste gremium daarvoor. Maar ik zou het toch willen verzoeken om zo u daar wat meer specifieke informatie heeft, om daar ons wat over te laten toekomen. Zodat we ook eventjes naar de individuele gevallen kijken. In hoeverre daar, zeg maar, daar sprake is van het feit dat de dingen zijn misgegaan. In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat er hier nog op ons gemeentehuis wel degelijk mensen zitten die zich met de belastingen bezighouden. En ook in goed overleg met de uitvoering die in Arnhem zit, kijken naar in hoeverre bezwaren worden afgehandeld en dergelijke. Dus we hebben als gemeente met onze medewerkers, zijn we nog steeds betrokken, ook bij de afhandeling van bezwaren en dergelijke. En dat is niet iets wat, zeg maar, heen en weer moet gaan tussen Renkum en Arnhem. Vandaar dat ik u zou willen vragen, als u daarover wat concretere informatie heeft, die informatie, kunnen we even aan de hand van die specifieke gevallen kijken of er aanleiding is om een aantal spelregels nog wat bij te stellen.
Dank u wel. Verder niemand voor de rondvraag?
Ja, ik twijfel even. Sorry, voorzitter, ik twijfel even. Ik dacht dat mevrouw Gerritsen ook de hand opstak.
Ja, die gaat dat denk ik toch aan het eind van de vergadering.
Dan wacht ik ook even, want we hebben het over hetzelfde onderwerp.
Ja. Dan gaan wij verder met agenda punt 5. Dat is de presentatie intergemeentelijke samenwerking en de memo inzake intergemeentelijke samenwerking. En de presentatie daarover zal verzorgd worden door de gemeentesecretaris, meneer Visser.
Ja, dank u wel.
Nee, u moet het met een microfoon doen. En het mag hier. U kunt hier gaan staan. Dan kan iemand anders.
Op het knopje drukken, neem ik aan. Prima, hartstikke goed. Ik wilde eigenlijk voorstellen om een korte presentatie te houden. Want ik kan me voorstellen dat de behoefte bij u om eventueel wat vragen en antwoorden heen en weer te spelen nog wat groter is dan de stand van zaken nog weer eens heel uitputtend langslopen. Want ik realiseer me dat u onlangs een raadsbrief heeft ontvangen waarin eigenlijk de stand van zaken en ook wat van de achtergronden rondom de intergemeentelijke samenwerking nog aardig actueel ook uiteen worden gezet. Dus wat ik eigenlijk wilde doen is dat ik die inhoud van die raadsbrief nog eens even langsloop. Aan de hand van een toch nog wel korte presentatie die ik op dat punt heb gemaakt even. En dan kan ik ook een aantal zaken even wat persoonlijk inkleuren. En dat zal kort zijn. En dan kan ik mij zo voorstellen dat u daarna wellicht de behoefte heeft om gewoon wat vragen te stellen. Dan ga ik daar met alle plezier natuurlijk op in. Nou, misschien ook heel even kort de aanleiding. Ik check even of dat achter mij hetzelfde staat als wat ik hier heb staan. Dat klopt. Nou, begin 2010, zo kan dat gaan, zat ik met mijn collega van Reden bij elkaar. En toen deelden wij zo eens wat sores uit onze organisaties. En toen kwamen we eigenlijk allebei tot de conclusie dat we die kwetsbaarheid van een toch middelgrote gemeente, dat we die toch wel aan de lijve begonnen te ondervinden. En tegelijkertijd kwamen we tot de conclusie dat we ook een gezamenlijke visie hadden, namelijk dat als het gaat om het zoeken naar massa om je kwetsbaarheid te verkleinen, dat dan eigenlijk voor beide Arnhem een wat logische partner was. Nou, toen heb ik gezegd, waarom gaan we dat gesprek met die gemeente Arnhem dan niet in gezamenlijkheid aan, om te kijken of we niet in samenwerking daar samen iets mee kunnen doen. Nou, wij troffen vervolgens in Arnhem een gemeentesecretaris die meer dan open stond voor die gedachte. Dus we hebben daar toen met z'n drie een aantal keren over gesproken. Nou, we kwamen tot de conclusie dat we onze visie op de problematiek nadrukkelijk deelden. En dus die kwetsbaarheid, vermoeden schaalvoordelen heb ik er ook maar bij gezet. En ook een derde element, niet onbelangrijk, dat je als je een wat grotere volume hebt, dat je ook je werkgeverschap de komende jaren, waarin de arbeidsmarkt zonder meer krap zal blijven, beter neer kunt zetten. Nou, dat meer dan voldoende reden was om de handen ineen te slaan. Nou, en twee overige gemeentes, dat weet u inmiddels, Lingewaard en Overbetuwe, die volgden dat proces in eerste instantie wat vanaf de kantlijn, maar die lieten al vrij snel weten bij monden van hun beide secretarissen dat ze heel erg graag aan wilden haken. Nou, de G5, zoals ze die inmiddels in de volksmond noemen, zou ik als zeggen, was geboren begin 2010. Nou, als ik nog heel even inzoom op de doelen, willekeurige volgorde zeg ik er maar gelijk bij, maar goed, toch wel de eerste aanleiding van kwetsbaar naar robuust. Nou, om u een voorbeeld te geven, als wij bouwplannen moeten toetsen, dan moeten daar soms constructieberekeningen plaatsvinden. Nou, als je kijkt naar het volume wat wij aan dat soort werkzaamheden hebben, dan heb je het over een halve dag tot een dag in de week. Nou, dat betekent dat je eigenlijk als gemeente, zoals je dat op jezelf zou doen, zou je dus die capaciteit zelf moeten mobiliseren. Nou, als die man of vrouw een keer griep krijgt, laat staan zijn been breekt bij de wintersport, dan ben je gelijk onthand. Dus als je wat volume kunt creëren rondom dat soort kwetsbare kennisvelden, ja, dan kun je robuustheid creëren. Nou, zoals al gezegd, versterkt werkgeverschap. Wij denken dat als je een soort van interne arbeidsmarkt creëert met elkaar, kom daar zo meteen nog op terug, dat je zeg maar beter de arbeidsmarkt kunt benaderen. En ondanks de economische recessie weten toch alle deskundigen iedere keer weer duidelijk te maken dat de komende jaren, gelet op vergrijzing en alles, de arbeidsmarkt zonder meer krap zal blijven. En daarnaast is het natuurlijk ook aardig dat als je de handen ineens slaat op het gebied van loopbaanperspectieven en dat soort zaken, dat je ook de mensen die je in dienst hebt betere perspectieven kunt bieden en ook zeg maar afwisselender werk als je over de grenzen van die organisaties heen mensen zeg maar laat bewegen. Nou, en een laatste, niet onbelangrijk, ook in het kader van alle financiële taakstellingen waar wij als gemeentes voor staan. Natuurlijk kun je door het benutten van schaalvoordelen efficiëntiewinst boeken. En kun je natuurlijk door processen efficiënter in te richten, grootschaliger in te richten, kun je ook gewoon efficiëntiewinst boeken en simpelweg financiële taakstellingen meehelpen realiseren. Ik noem hem wel op de laatste plaats, omdat wij ons iedere keer uitputten om zeg maar de verwachtingen op dat punt wat te temperen. Het is met name die kwetsbaarheid verkleinen en dat werkgeverschap, wat zeg maar toch de centrale thema's zijn. En we zijn er zeker van overtuigd dat de bijvangst van dat soort trajecten ook zeg maar financieel gewin in de vorm van efficiëntiewinst gaat zijn. Wat is het in ieder geval niet? Het is in ieder geval niet het inleveren van beleidsvrijheid door individuele gemeentes. Ik wil daar zo meteen nog wel even iets meer over zeggen en ik kan me voorstellen dat u ook de behoefte voelt om daar zo meteen in de discussie wellicht nog even wat verder op in te gaan. En het is al helemaal niet een opmaat voor herindeling. Dus ik benadruk nu al maar vast dat wij ook in de ambtelijke aansturing van het hele traject heel erg alert zijn op het feit dat wij alleen samenwerkingsvormen creëren met elkaar die puur over bedrijfsvoering gaan en die op geen enkele manier de beleidsvrijheid van de 5 individuele gemeentes aantasten. Nou, dat brengt mij bij de stand van zaken op de, inmiddels, ik moet zelfs even tellen hoor, 7 velden die wij, om het zo maar zeggen, op de agenda hebben staan. Nou, allereerst de interim pool. Dat was een van de eerste initiatieven. We konden daarbij ook aanhaken op een initiatief wat binnen de gemeente Arnhem al liep. De gemeente Arnhem was al bezig om binnen de eigen organisatie een pool van interim en projectmanagers neer te zetten. Nou, zij hebben gelijk gezegd van laten we dat nou gelijk opschalen naar het regionale niveau. Nou, we hadden daarmee natuurlijk een vliegende start. En ik kan u zeggen dat 1 januari 2011 ging die regionale interim pool van start. Nou, je zou kunnen zeggen dat wij als 5 gemeentes ons eigenlijk gecommitteerd hebben aan die interim pool. In die zin dat wij zeggen dat is dus onze preferred supplier als het gaat om interim management en projectmanagement. Dat hebben we ook vastgelegd in een, moet ik u zeggen, een inspanningsverplichting die zegt dat alle gemeentes in beginsel een bepaalde hoeveelheid uren daar afnemen. Voor de gemeente Renkum gaat het om 1300 uur per jaar. Nou, het is wel aardig misschien om even te melden dat in dat kader ook een analyse was gemaakt van wat er zowel aan inhuur plaatsvindt bij die 5 gemeentes. Nou, ik heb de exacte cijfers hier niet bij de hand, maar wij zaten als gemeente Renkum heel erg laag in dat totale spectrum. Dus wij hebben ook wel een klein beetje aan zitten hikken tegen die verplichting, tussen aanhalingstekens, om 1300 uur, wat ongeveer met 1 mensjaar overeenkomt, om dat per jaar zeg maar verplicht af te gaan nemen. We hebben daar ook wat ruimte voor onszelf in gecreëerd. Maar ik kan u vertellen dat wij in 2011, en dat doe ik het heel even uit mijn hoofd, maar zo'n 700-800 uur daadwerkelijk hebben afgenomen. Nou, en dat was op het gebied van dienstverlening misschien wel heel aardig om te zeggen, want de spreker die na mij komt, dus Anouska Gudde, ik kondig haar maar vast heel eventjes aan, die komt uit de interim pool van Arnhem en heeft ons de afgelopen maanden enorm geholpen op het gebied van zeg maar, het verder ontwikkelen van de dienstverlening hier in huis. Nou, het concrete voordeel van een gemeente als de onze, ik kan u zeggen dat als je in de markt mensen van dit kaliber probeert te zoeken, nou, dan zit je zo op zo'n 125 euro per uur. Nou, en vanuit de pool, de tarieven die liggen daar echt een 20% onder. Dus we kunnen zo uitrekenen dat we door het op deze manier te doen, gewoon ja, financiële winst boeken ten opzichte van een situatie zonder de interim pool. Even kijken. Ja, dat was wat ik rondom de interim pool te melden had. Sport. Nou, sport is inmiddels een tijdje lang al een projectgroep actief rondom sport. Er is ook een opdracht aan verleend aan die projectgroep. Er is ook iemand vanuit de interim pool vanuit Arnhem op ingezet, maar dan namens de 5 gemeentes. En de inzet van die projectgroep is om in eerste instantie te komen tot samenwerking op het gebied van beheer en exploitatie van sportexploitaties, van sportaccommodaties. Dus ook daar zoeken we dat in eerste instantie zeker op dat vlak waar, zeg maar, ja, waar bestuurlijke zaken niet zozeer een rol spelen, puur bedrijfsvoering, puur op een efficiënte manier al die sportaccommodaties, zowel grijs als groen, binnen die 5 gemeentes met elkaar beheren en op een efficiënte manier exploiteren. Een tweede element wat daar mogelijk ook aan de orde gaat komen is het gezamenlijk uitvoeren van breedtesportactiviteiten. Ook daar gaat het dan simpelweg om het zeg maar bundelen van capaciteit om dat op zo goed mogelijke manier te doen. Waarbij ook op dit punt zeg maar de gemeentelijke beleidsvrijheid rondom wat wil ik met breedtesport, wat wil ik met sportimpulsen, volledig intact blijft. Nou, eventjes in de tijd. Die werkgroep heeft de opdracht om voor deze zomer op basis van een startdocument wat nu eigenlijk min of meer gereed is, met voorstellen richting de diverse colleges te komen over de vraag hoe gaan we dat verder vormgeven. En zoals u ook al in de raadsbrief heeft kunnen lezen, zal het vanzelfsprekend zo zijn dat als daar in dat vervolg elementen zitten waar feitelijk uw raad over gaat, en dat moet je niet uitsluiten, dan zullen vanzelfsprekend besluiten die nagaande uw kant op komen. Overigens even een persoonlijke titel, als ik naar zo'n sportthema bijvoorbeeld kijk, en ik heb het eventjes over die gemeentelijke beleidsvrijheid. Wat toch wel interessant is om te bekijken, maar dat gesprek zal u met elkaar moeten voeren. Kijk, vanuit onze ambtelijke organisatie zetten wij in op zaken die, zeg maar, bedrijfsvoering betreffen. Het kan natuurlijk wel goed zijn dat op het moment dat je dat samen aan het doen bent, dat je tot de conclusie komt dat het ook verstandig kan zijn en ook in het belang van je eigen burgers kan zijn om bepaalde zaken gewoon eens vanuit een regionaal perspectief met elkaar te bekijken. Dat zou kunnen betekenen dat je beleidsmatig een eerste beginnetje maakt met zaken op elkaar af te stemmen. Nou, dat zijn momenten waarop wij in ieder geval vanuit de ambtelijke organisatie gelijk zeggen van, nou, daar gaan wij helemaal niet over. Maar het is natuurlijk in eerste instantie wel een vraag waar een wethouder en een college zich op dat moment over buigt. En waar dat aan de orde is, zal dat mogelijk ook ooit wel een keer bij u op tafel komen. Dus ik sluit niet uit dat uit één of meer van de sporen waar wij nu vanuit die bedrijfsvoering mee bezig zijn, vroeg of laat wel een keer de vraag zal voortvloeien, vindt u ook als raad het niet interessant om dit vraagstuk of dat vraagstuk op regionale schaal te gaan beantwoorden. Omdat we simpelweg denken dat we daarmee ook onze Renkumse burgers beter kunnen bedienen. Maar goed, nogmaals, wij zullen erop toezien dat dat vraagstuk, als het aan de orde is, niet ergens beantwoord wordt waar u er geen zicht op heeft, maar dat dat open en transparant bij u op tafel komt te liggen. Inkoop. Oh, kijk eens even. Ja, nee. Inkoop. Ik heb geen nieuwe site inkoop, maar hier staat wel inkoop. Inkoop. Wij hebben als gemeentesecretarissen ingezet op een gezamenlijk inkoopbureau. Inkoop is ook een functie waar wij denken veel geld mee verdiend kan worden. Er gaat veel geld om wat er zo ingekocht wordt. Ik bedoel, binnen de gemeente Renkum gaat dat ook om miljoenen euro's. Er is een zogeheten spendanalyse gemaakt. Op zijn mooi woord, maar goed, een inkoopanalyse over die 5 gemeentes heen. Nou, ik kan de getallen niet exact reproduceren, maar ik kan u verklappen dat als je die in eerste instantie ziet, daar vliegen de honderden miljoenen je om de oren, wat er zeg maar in totaal ingekocht wordt. Nou, en als je daar dan heel even achter kijkt en je ziet zeg maar de verschillende inkooptypes die op 5 verschillende plaatsen plaatsvinden, en je ziet wat je daar ook door een stukje schaalvoordeel en wellicht nog een stukje professionele aanbesteden zou kunnen winnen, nou, dan denken wij echt dat daar, als het gaat om ook het boeken van een stukje financiële winst, dat daar iets te winnen valt. Laat ik het voorzichtig formuleren. Dat betekent dat wij als gemeentesecretarissen een werkgroep ook de opdracht hebben gegeven om aan te koersen op een inkoopbureau wat zeg maar ja, in beginsel in staat is om vrij volledig inkoopadvies, maar ook het veilig uitvoeren van inkoopactiviteiten voor de verschillende gemeentes in opdracht uit te voeren. Ik zeg dat laatste wel met nadruk, in opdracht. Want het betekent natuurlijk altijd dat je als gemeente zelf aan de knoppen blijft zitten als het gaat om de vraag, wat wil ik nou feitelijk precies hebben? Waarbij ik overigens ook weer niet wil uitsluiten dat als je tot de conclusie komt dat het aardig zou zijn om gezamenlijk bijvoorbeeld kantoormeubilair in te kopen, dat het dan wel verstandig is om jezelf misschien ieder zeg maar te committeren aan één soort kantoormeubilair. Maar nou, dat ligt denk ik voor de hand. De ambitie is om per 1 januari 2013 een dergelijk inkoopbureau van start te laten gaan. Nou, dan intergemeentelijk subsidiebureau. Vanuit het Renkums perspectief toch wel een hele leuke, omdat we inmiddels hebben we een intergemeentelijk subsidiebureau. Daar zijn een aantal mensen gedetacheerd, waaronder ons oud hoofdwijkbeheer, u kent hem, Tony Krijnse-Lokker. Dat bureau zit ook hier fysiek in Renkum, beneden op de eerste verdieping daar. Daar zitten dus 1 of 2 mensen van gemeentes, daarbij ook nog ondersteund door een subsidieadviesbureau. En die zijn volop bezig om een tweetal dingen eigenlijk te doen in mijn woorden. Het eerste is dat zij de individuele gemeentes adviseren rondom subsidietrajecten. Dus zij lopen zeg maar de activiteiten van verschillende gemeentes langs en kijken waar eventueel nog kans liggen om extra subsidiebedragen aan te trekken. Dat is dus eigenlijk de ondersteuning per gemeente afzonderlijk. En daarnaast proberen zij thema's te identificeren waar alle 50 gemeentes ambities hebben, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Vervolgens leggen zij die verschillende ambities bij elkaar, gieten daar, zeg ik heel eerlijk, ook nog even een mooi sausje overheen, zodanig dat dat een totaalpakket vormt waarvan een eventuele subsidiegever zal zeggen, hé, maar dat is interessant, want het gaat niet alleen over duurzaamheid, maar het gaat ook om een stukje regionale samenwerking. Daar zit volume, daar zit ambitie. Dat is interessant om daar een stukje cofinanciering bij te leggen. Dus ook dat laatste vinden wij uitermate wezenlijk om zeg maar de subsidiekansen van de regio in zijn totaliteit daarmee op een hoger plan te tillen. En daar profiteren wij als gemeente Renkum zonder meer ook van. Even kijken, dat was het intergemeentelijk subsidiebureau. Dan staat daar ingenieursdiensten. Hij staat in het lijstje omdat het eigenlijk wel heel aardig is. Dat is er namelijk één die is niet door ons als gemeentesecretarissen op de agenda geplaatst. Maar er waren mensen van ingenieursbureau. Die kwamen elkaar ergens een keer op een technisch congres, is mijn beeld erbij, maar misschien is het helemaal niet waar. Maar goed, die kwamen elkaar in ieder geval ooit een keer tegen. En die zeiden, goh, die intergemeentelijke samenwerking, als wij nou kijken waar wij met die ingenieursbureaus mee bezig zijn, allerlei ontwikkelingen in de sfeer van nieuwe vormen van aanbesteding, integraal beheer van openbare ruimte, allemaal dat soort zaken, zou het niet aardig zijn als wij eens wat ervaring en kennis zouden delen rondom het thema ingenieursdiensten. Nou, toen zij daarmee bij ons op bij de stuurgroep kwamen van gemeentesecretaris, hebben wij natuurlijk gezegd, hey, hartstikke leuk als jullie vanaf de werkvloer, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens, het initiatief nemen om daar samen over in gesprek te gaan. We zullen jullie geen moment tegenhouden. Nou, die zijn actief aan de slag. Er is ook een werkgroep gevormd en er wordt volop kennis uitgewisseld. En nou, ik ben heel benieuwd wat hun eerste rapportage en hun eerste adviezen richting onze stuurgroep gaan zijn. Nou, dan staat daar P&O. Eigenlijk stond daar in uw brieven ook HRM. Nou goed, ik heb het maar even P&O genoemd. Nou, waar het op neerkomt, een tweetal dingen die wij op het gebied van personeelszaken toch eigenlijk met elkaar willen doen. Allereerst verder inhoud geven aan dat werkgeverschap. Een van de doelen ook die wij met deze intergemeentelijke samenwerking hebben. Dus er wordt nu volop nagedacht over het creëren van een intern arbeidsmarktje van die vijf gemeentes. Of misschien wel aardig om op te merken, want ik sluit niet uit dat we ooit nog eens een keer met een dergelijk voorstel zouden komen. In de Achterhoek zijn een aantal samenwerkende gemeentes, die zijn al zover. Als je daar aangesteld wordt, word je niet meer aangesteld bij een individuele gemeente, maar word je aangesteld bij het collectief. Zodat zeg maar die mobiliteit ook nog een stuk gefaciliteerd wordt. Nou, zover zijn wij nog lang niet. Ik zeg ook helemaal niet dat dat uiteindelijk ook echt een verstandige keuze gaat zijn, maar ik vond het wel een hele aardige, moet ik zeggen. Maar wat we dus wel aan het doen zijn, is het bevorderen van een stukje mobiliteit tussen die vijf organisaties, ook in het kader van loopbaanperspectief, en het creëren van een stuk interne arbeidsmarkt. Nou, dat is één deel. Het andere deel is dat wij aan het werken zijn, stapje voor stapje, aan een stukje harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Wij denken ook dat als je zeg maar verdergaand gaat samenwerken, en op termijn, zoals we nu bijvoorbeeld bij belasting al hebben gedaan, ook organisatieonderdelen wellicht over de grenzen van een gemeentelijke organisatie in elkaar wil gaan schuiven, dat het enorm handig is als je zeg maar je arbeidsvoorwaarden al vergaand hebt geharmoniseerd. Dus we proberen iedere keer stapje voor stapje, als er bij een gemeente zeg maar een herijking van personeelsbeleid of onderdelen daarvan aan de orde te zijn, om dan altijd even naar de vier partners te kijken en te kijken, kan ik nu een stapje in de richting van mijn vier partners doen, zodanig dat wij over de tijd heen gewoon arbeidsvoorwaardelijk naar elkaar toe groeien. Nou, en dan een laatste punt, ICT. Ik zag op dat punt overigens dat uw raadsbrief, die verder heel actueel is, hij is ook van december, dus dat is ook maar goed, maar dat die op dat punt alweer een stukje achterhaald is. In uw raadsbrief wordt nog gesproken over een onderzoek van twee van de vijf gemeentes. Het is misschien wel goed om dat heel even te schetsen. In Reden vond men kennelijk dat het vraagstuk van ICT-samenwerking zodanig urgent was dat men met grote spoed een onderzoek wilde laten doen naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van ICT tussen de gemeentes Reden en de gemeente Arnhem. Toen hebben de andere drie gemeentes, waaronder Renkum, gezegd van nou, prima dat jullie dat zo snel willen doen. Dat gevoel van urgentie is bij ons even iets minder groot, maar we zijn wel heel erg benieuwd wat jullie eerste bevindingen zijn. Want wellicht zijn die bevindingen wel aanleiding voor ons om ook bij aan te sluiten. Nou, die stap is inmiddels gezet. De eerste bevindingen van Reden en Arnhem die lagen in een rapportage vast. En ze waren voor ons aanleiding, voor de andere drie zeg ik dan, om te zeggen nee, dat ziet er zodanig uit. En bij ons is wellicht ook sprake van een stukje voortschrijdend inzicht. We willen heel graag nu doorontwikkelen en zeg maar een onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om de ICT-activiteiten van alle 50 gemeentes zeg maar voor een deel in elkaar te schuiven of wellicht voor een belangrijk deel te integreren met elkaar. En ook daar speelt die kwetsbaarheid weer een rol. Misschien toch wel aardig om dat even te illustreren. Wij hebben hier, ik kom uit een andere wereld. Toen ik hier kwam hadden we een paar honderd applicaties hier in huis draaien. Dus een paar honderd computerprogramma's die allemaal onderhouden moeten worden, in de lucht moeten houden. Nou hebben we een geweldige saneringsslag gedaan op dat punt, maar we hebben er nog steeds 80. Dat is heel erg veel. En ik heb mij ervan laten overtuigen, ondanks mijn oorspronkelijke verwondering, dat zeg maar het brede palet aan gemeentelijke activiteiten wat wij binnen een organisatie van deze omvang hebben, ja, toch een dergelijk aantal nog steeds rechtvaardig. Nou, één daarvan, en dan kom ik even op mijn illustratie, is bijvoorbeeld het pakket GWS for All. Daar zit de administratie van onze sociale diensten in. Dat is een uitermate complex pakket. Het is qua inhoud complex, maar wat ook enorm complex is, is dat er voortdurend alle wettelijke aanpassingen die er komen, en die komen met grote regelmaat uit Den Haag, nu natuurlijk per 1 januari weer allerlei aanpassingen rondom de WWB, dat die voortdurend in dat systeem geïmplementeerd moeten worden. En waar gaat het bij ons om? Het gaat om circa 500 cliënten. Dus ik kan u zeggen, het is een database van niks. Maar wij hebben vrijwel iemand, schrik niet, fulltime erop zitten. En dat moet ook echt. Ik heb lang doorgeprikt en gevraagd, het kan niet waar zijn, het kan niet waar zijn, het kan niet waar zijn. Ik heb me ervan laten overtuigen dat dat nodig is om zo'n database met 500 records in de lucht te houden. Nou, dat is een situatie waarvan ik denk, je moet door samenwerking proberen om zo snel mogelijk één zo'n administratie te voeren voor al die cliënten binnen die vijf gemeentelijke organisaties. En daarbij natuurlijk wel je eigen, zeg maar, beleid kunnen blijven voeren, ten overvloede. Nou, nogmaals, dat onderzoek wordt nu gedaan en wij zullen richting zomer een advies gaan krijgen vanuit die werkgroep over de verschillende manieren waarop wij op het gebied van ICT zouden kunnen gaan samenwerken. Nou, de voor- en de nadelen daarvan. En we zullen daar in beginsel een keuze in gaan maken en die ook aan de colleges voorleggen. En zoals gezegd, mocht daar een component in zitten waar u als raad over gaat, vanzelfsprekend, dan leggen we u dat ter besluitvorming voor. En wat we sowieso zullen doen, met alle plezier, net als vandaag, is u op de hoogte houden van dat soort ontwikkelingen. Dat was eigenlijk van mijn kant wat ik u zo een beetje ook met de raadsbrief in de hand, zeg ik maar misschien even een stukje inkleuring erbij aan u wilde voorleggen.
Wie wil daar iets over vragen? Want dat kan mij voorstellen dat dat er ook er is. Meneer Bosman.
Ja.
Als u het knopje even uitdoet als hij praat, dan gaat het goed met de verslaglegging.
Ja. Ik hoor dit aan en ik heb uiteraard ook de raadsbrief gelezen. En er zitten nogal wat werkgroepen, stuurgroepen, projectgroepen. Er zijn een hoop mensen mee bezig. Kortom, we zijn druk bezig om toch substantieel kosten te maken in dit traject. Aan de andere kant hoor ik u ook zeggen, de baten, je moet je er niet te veel van voorstellen wat we daar wellicht financieel uit kunnen halen. Maar er zijn andere baten, prima, dat kan. Maar ik neem toch aan dat er een degelijke kostenbatenafweging is gemaakt die ook gespecificeerd is, dat we weten wat we willen bereiken en dat we ook achteraf kunnen meten of we het bereikt hebben, want dat we die kosten maken, daar geloof ik onmiddellijk in. Dus mijn vraag is eigenlijk, kunnen wij inzage krijgen in wat nou echt concreet de doelstellingen zijn en wat ons dit gaat kosten?
Ja, daar kan ik niets over zeggen. Ik realiseer me trouwens dat ik belasting heb overgeslagen, dus daar vertel ik met alle liefde nog wat over, maar wij hebben geen plaatje overal. Ik kan u overigens zeggen dat die kosten die wij op dit moment maken om zeg maar in dit samenwerkingsverband te zitten, dat gaat om kosten die drukken wij weg in ons P-budget, zeg ik maar even. Daar merkt u als raad niks van. Het zal u ook opgevallen zijn dat wij nog niet bij u lang zijn gekomen voor extra middelen om te participeren in dit samenwerkingsverband. Dat is één. De tweede, als u mij zou vragen, heb je nou een kostenbatenanalyse of een business case om hier überhaupt mee bezig te zijn, im großen Ganzen, dan zeg ik nee. Het is gebaseerd op de overtuiging, en dan voel ik me maar een klein beetje gesternd dat heel Nederland intergemeentelijk aan het samenwerken is, maar dat moet het argument natuurlijk niet zijn. Het is gebaseerd op de overtuiging dat wij hier op de verschillende sporen in termen van robuustheid, in termen van kostenefficiëntie kunnen winnen. Per onderdeel. En daar heeft u natuurlijk zeker een punt, voordat wij concreet besluiten nemen om daadwerkelijk de samenwerking aan te gaan, bijvoorbeeld rondom belastingen, wordt er natuurlijk een business case gemaakt. En wordt er gekeken wat zijn de frictiekosten, wat zijn de overheadkosten, wat vaak een probleem is die we tijdelijk dubbel gaan hebben. In welke mate zijn we in staat om die overheadkosten binnen de eigen organisatie af te bouwen, daar waar ze binnen een andere organisatie al gelijk toenemen. En wat zijn inderdaad de structurele besparingen. En op basis van zo'n business case die wij bijvoorbeeld rondom belastingen hadden gemaakt, leggen wij een voorstel aan het college van BMW voor met de financiële consequenties. En wordt per spoor zeker wel een keuze gemaakt op basis van een dergelijke business case.
Meneer De Boer.
Dank u wel, meneer Boer. Hij doet het nu, ja. Dank u wel in ieder geval voor uw duidelijke toelichting. Ik heb nog een vraag met betrekking tot het document wat er komt met betrekking tot de sportnota. Ik heb begrepen dat in ieder geval de criteria opgesteld worden met betrekking tot intergemeentelijke sportorganisaties, waar ze aan moeten voldoen in ieder geval. Maar hoe moet ik dat rijmen of hoe moet ik dat plaatsen ten opzichte van onze eigen op te stellen sportnota die binnenkort komt? Ligt daar een relatie tussen en wat zijn de gevolgen daarvan? En welke trajecten komen de komende tijd nog in aanmerking om in samenwerking te worden uitgevoerd? Want dat is ook nog een van de opmerkingen die in de raadsbrief gemaakt is. En ik verder onderschrijf ik graag uw opmerking dat alle informatie die de raad zou kunnen krijgen, dat die ook naar de raad toe komt. En daar waar toestemming gevraagd wordt, dat wij daar ook over geconsulteerd zullen worden. Want het moet niet zo zijn dat een dergelijke samenwerking tot een soort democratische schaarste gaat leiden. Dank u.
Ja, over dat laatste misschien kort. Nou, ik hoop dat ik dat voor de buren heb kunnen brengen. Hè, dat als het gaat om dat we enorm alert zijn op het eventueel aantasten van zeg maar, de democratische legitimiteit. Hè? Dus in die zin, wat ik ook zie gebeuren, zie ik dat ook echt op geen enkele manier gebeuren. Dus ik heb daar zelf in ieder geval geen zorgen over. Als het gaat om de sportnota, nou nogmaals, hij is op weg naar u toe, hè, ter behandeling in maart. Nou, de sportnota, zoals we die aanbieden, het is ook een kadernota sport, die zit op een hoger abstractieniveau. Nogmaals, deze activiteit rondom intergemeentelijk sportbedrijf, of sport, hè, maar we noemen het ook wel intergemeentelijk sportbedrijf, die steekt heel erg in vanaf het hele lage uitvoerende niveau, zeg ik maar even. Dus gewoon beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Dus die twee, u zegt, ligt daar een relatie tussen. Ja, ik zou haast willen zeggen, ze raken elkaar eigenlijk niet. Want datgene wat wij u aanbieden in de kadernota sport, hè, de ambities die wij hier in Renkum hebben en de lijnen die daarin zitten, hè, die zijn geen enkele belemmering om datgene te doen wat wij in het kader van deze samenwerking doen en andersom. Dus ik hoop dat dat een antwoord op uw vraag is.
Meneer Verstand? U wilde nog...
Nee, het is geen aanvullende vraag, maar één ding blijft nog onderbelicht. Ik had ook gevraagd welke trajecten nog in aanmerking komen voor die samenwerking.
Ja, sorry, nee, mijn omissie. Nou, één die ik toch in ieder geval ook in dit kader dan wel wil noemen, is dat, maar het is wel een hele lastige, maar ik denk dat samenwerking rondom het thema sociale dienst en de manier waarop we met de wet werken naar vermogen omgaan, de uitvoering daarvan, dat lijkt mij een thema wat logischerwijs op de agenda zou komen, waarbij ik gelijk meld dat wij als Renkum natuurlijk in een wat lastige positie zitten, omdat we in een beetje een overgangsgebied zitten. We hebben enerzijds natuurlijk een samenwerkingsverband rondom uitvoering van de WSW aan de westzijde. Tegelijkertijd zien we dat als we bijvoorbeeld naar een gezamenlijke arbeidsmarktbenadering zouden willen, dat dat weer logischerwijze aan de oostzijde zou zijn. Dus het is nogal een vraagstuk over hoe wij ons als Renkum, stel dat een dergelijke samenwerking van de grond zou komen, wat mij betreft is dat zeker wenselijk, maar hoe wij ons daarin zouden moeten positioneren. Maar ik denk dat sociale dienst zeker een thema is wat in aanmerking komt voor agendering. Ja, dat is wel. Ja, nou, u gooit er een kwartje in en ik praat door, hoor. Dus maar goed, u roept maar stop, voorzitter. Ja, jeugdzorg, daar noemt u nou net een hele interessante, omdat natuurlijk, dat zou je zeggen. Maar het aardige is dat we ons. Kijk, ik ben zelf heel erg van. Ik ben erg voor die regionalisering. Ik denk dat daar winst te boeken valt. Maar tegelijkertijd is er ook wel, en dat klinkt misschien een beetje paradoxaal, maar je ziet dat die decentralisaties, en jeugdzorg is een mooi voorbeeld. De visie achter die decentralisaties is juist dat we lokaal, door integraal te werken, zeg maar juist bijvoorbeeld jeugdzorg, hè, annex aan het wat bredere jongerenwerk, op zo'n goede manier vorm kunnen geven met elkaar. Dus ten aanzien van jeugdzorg heb ik nou net zoiets, prima om daar regionaal naar te kijken, maar laat de focus daar vooral ook zijn, hoe kunnen wij nou lokaal, door lokaal die jeugdzorgtaken uit te voeren en ze op een slimme manier af te stemmen met een meer preventieve jeugdactiviteiten zoals jongerenwerk, maar ook in relatie met onderwijs en leerplicht. En laten we nou even heel goed oppassen dat we datgene wat we daar echt lokaal moeten doen om nou net die synergie te benutten inhoudelijk, dat we dat ook echt wel lokaal doen. Dus als u zegt jeugdzorg, ja, maar ook een klein beetje nee.
Ja, maar in dit geval ga ik nu echt naar meneer Verstand.
Ja, dank u wel. Ik heb in ieder geval twee vragen. In het begin liet u een paar keer het woord kwetsbaarheid vallen. En de samenwerking gaat vooral over de bedrijfsvoering. Maar ik had het idee dat u de kwetsbaarheid in zijn algemeenheid van de organisatie bedoelde. Hoe groot is die? Hoe moeten we dat inschatten? En het tweede is, van ja, er wordt steeds gekeken naar de 5 gemeenten die samen gaan werken. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende samenwerkingsvormen. Het is natuurlijk steeds verleidelijk als je elkaar kent om dan ook alle vormen van samenwerking direct in die G5 te stoppen. Vindt er dan ook ergens een afweging plaats om dat per onderwerp niet te doen? En de derde vraag is die van, kijk, u bent goed bezig zou ik zeggen met heel veel onderwerpen. Volgens mij is het zometeen ook nog maar een kleine stap naar wat meer inhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen om die samen te gaan doen. U zegt van, dan tegen die tijd komen we daar wel naar de raad toe. Mijn vraag is van, heeft u niet op korte termijn behoefte aan discussie in de raad en misschien een kader dat we u meegeven, zodat u alvast aan het werk kunt?
Dacht ik, maar dat is prima hoor, daar ga ik inderdaad niet over. Ja, ik had het wel goed opgelet.
Met uw tellen is niks mis.
Ja, even kijken, de eerste kwetsbaarheid. Ja, ik denk dat ik wel bedoel, laat ik daar heel open over zijn. Kijk, dan pak ik hem nog even iets breder op. Kijk, ik zeg altijd, ook als ik thuis vertel wat ik doe, dan zeg ik altijd, ja, zo'n gemeentelijke organisatie is eigenlijk een hele bijzondere organisatie. Want we werken hier ongeveer 250 mensen, zeg maar. Maar als je kijkt naar de breedte van het takenpakket, dan is dat onwaarschijnlijk. Ik denk dat gemeentelijke organisaties uniek zijn als het gaat om de omvang in relatie tot de breedte van het takenpakket en de hoeveelheid expertises die je in huis moet hebben om eigenlijk op een adequate manier datgene te doen wat we moeten doen. Dus dat betekent eigenlijk dat kwetsbaarheid per definitie op de loer ligt. Dus ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag, maar ik bedoel dus inderdaad, ik denk inderdaad dat een organisatie als de onze
ja, eigenlijk over de volle breedte eigenlijk wel kwetsbaar is. En dat kwetsbaarheid voortdurend een aandachtspunt moet zijn. En dat het altijd interessant is om te kijken of dat je handen ineen kunt slaan met andere gemeentes of maatschappelijke partners die met vergelijkbare problematiek zich bezighouden. Dus dat is vraag, hoop ik, een antwoord op vraag 1, maar ik hoor dat nog wel van u, neem ik aan, via de voorzitter. Vraag 2. Kun je per keer even kijken of dat je het nou met de 5 doet of niet? Nou, dat is een zeer terechte vraag en dat is ook onderwerp van gesprek geweest, zowel toen wij als gemeentesecretaris aan het begin op tafel komen, maar ook tijdens de bestuurlijke overleggen die wij in de tussentijd rondom dit thema hebben gehad. En u heeft ook in de raadsbrief de term kunnen zien staan, het is niet verplichtend, maar ook niet vrijblijvend. En het ligt een beetje gevoelsmatig. Ik ben er wel van overtuigd dat dit een heel wezenlijk element is. Ik moet u eerlijk bekennen, vanuit mijn perspectief bezien, als ik het gevoel zou hebben dat een gemeente Rhede of een gemeente Lingewaard, zeg maar, iedere keer mee zou doen alsof er hun iets te halen viel. En op het moment dat er voor hun net even niet iets te halen viel, ze zouden zeggen van, nou, maar goed, ik kan ook wel met Doesburg of met Nijmegen of, nou, dan doe ik het net even anders. Dan zou ik persoonlijk een bijzonder slecht gevoel bij deze samenwerking hebben. En dat hebben we ook met elkaar gedeeld, want dat geldt voor alle andere partners ook. Zowel op ambtelijk niveau hebben we dat met elkaar gedeeld, maar ook bestuurlijk is dat zeer nadrukkelijk gedeeld. Daarmee constateren wij eigenlijk dat er wel sprake moet zijn van een zeker commitment aan elkaar. En dat je elkaar toch wel wat bij de hand moet houden. En dat niet ieder stapje wat je met elkaar zet voor alle 5 even profijtelijk hoeft te zijn. Want zo zit het niet altijd. Je moet geloven in het feit dat die samenwerking van belang is. Je moet ook geloven in het feit dat die samenwerking voor de wat langere termijn van belang is. En dat betekent inderdaad dat je een goede reden moet hebben. En we hebben elkaar niet in een dodelijke omhelzing. Dus die goede reden die kan dan best wel eens een keer zijn. Maar ik zeg wel met nadruk, een goede reden moet hebben om te zeggen, nou komt er iets, jongens, even niet met jullie, ik ga het met mijn andere buren doen. Nou, dat is denk ik wel een hele belangrijke constatering en voor mijn gevoel tot nu toe ook een belangrijke succesfactor, als we daar in alle bescheidenheid al een beetje van mogen spreken, als het gaat om dit samenwerkingsverband. En dan de derde, en die was, als we, ja, misschien toch even, want die derde, toen zat ik te denken van, hé, die derde, die was het toch?
Ja, die derde was er nu wel.
Hij was er wel.
Nee, de derde ging erover, was de vraag van, dat het mij nog een kleine stap lijkt naar wat meer inhoudelijke onderwerpen, beleidsmatige onderwerpen. En zei van, nou, we komen naar de raad toe, maar heeft u er niet zo langzamerhand nu al behoefte aan van ons om met, om kaders te krijgen waarbinnen u in overleg kan treden met die andere gemeentes daarover?
Ja. Nou, kijk, mag ik het misschien zo beantwoorden? Wat mij betreft is er in ieder geval één helder generiek kader op dit moment. En dat is dat wij niet komen aan bevoegdheden of beleidsvrijheden waar u over gaat. Punt. En nou, zoals ik heb kunnen aangeven, is dat ook niet aan de orde. Ik heb wel aangegeven dat ik bepaald niet uitsluit dat het ons verstandig lijkt om vanuit een bepaald spoor die vraag wel een keer te stellen. En dan zullen we per direct, durf ik wel ook namens het college te zeggen, ook bij u op tafel leggen. En dan ben ik helemaal met u eens, eerder te vroeg dan te laat. Dus op het moment dat iets dergelijks opdoemt, kan ik mij goed voorstellen, maar ik neem hem ook wat dat betreft mee hoor, dat we zoiets hebben van, nou, laten we daar alles, voordat het heel concreet aan de orde is, alles vast even over klankborden. Op wat voor manier dan ook, kan ik me alles mee voorstellen.
Dank u wel. Ik ga nu even u voorbij, mevrouw. Want er zijn nog, ik zit naar de tijd te kijken en er zijn uit van andere partijen ook nog mensen die een vraag willen stellen. Meneer Rodenburg.
Dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen. De eerste gaat nog even over sport. Want u zegt daar in feite van, richt ons in de samenwerking eigenlijk puur op beheer en exploitatie. En dat raakt eigenlijk niet aan het beleid. Maar tegelijkertijd, als je natuurlijk zoals wij hier nu de situatie hebben waarbij je bezig bent met plannen voor een nieuwe sportaccommodatie, kan dat natuurlijk wel een hele belangrijke rol spelen als er een intergemeentelijk sportbedrijf is die de exploitatie bijvoorbeeld zou willen doen. Hè? Hoe ga je om met die spagaat, zeg maar? Dat is de eerste vraag. En de tweede is eigenlijk het subsidiebureau. Dat vinden we op zich een hele goede insteek om daarop in te zetten. Maar de vraag van onze kant is eigenlijk, heeft dat in het eerste jaar eigenlijk al iets opgeleverd, iets concreets? Dat was het.
Nou, ten aanzien van het eerste punt. Stel dat wij in een situatie zijn waarin er sprake is van een intergemeentelijk sportbedrijf en er ligt binnen een van de 5 gemeentes, hè, ik beantwoord maar even in algemene zin, een vraagstuk van het beheer van een bepaalde accommodatie. Ja, dan is natuurlijk het in handen geven van dat beheer en die exploitatie van dat intergemeentelijk sportbedrijf altijd een optie. Dus ja,
En dat zou ook, kijk, wij koersen op dit moment, hè, als het gaat om 3x4 sport, stel dat je ooit een keer dat vraagstuk aan de orde zou hebben en er is een intergemeentelijk sportbedrijf, dan is dus het door dat intergemeentelijk sportbedrijf laten uitvoeren van beheer en exploitatie van een dergelijk multifunctionele accommodatie, is een optie waar je gebruik van kunt maken of niet. Maar van gedwongen winkelnering, lijkt mij, daar zal in ieder geval geen sprake van zijn. Dus dat is ingaand op uw eerste vraag. De tweede, subsidiebureau. Ja, wij zijn druk bezig om te laten zien wat dat subsidiebureau oplevert. Misschien wel aardig om daarbij nog even te schetsen dat wij afspraken hebben gemaakt voor een jaar. Dus ik heb een opzet gemaakt, ooit voor dat opzet van het subsidiebureau, daarbij inzichtelijk gemaakt wat die verschillende partners zouden moeten inleggen om dat subsidiebureau gedurende een jaar in de lucht te hebben. En we hebben ook afgesproken dat we aan het eind van dat jaar zouden evalueren. Dat dan ook aannemelijk gemaakt zou moeten worden dat we een business case hadden, die we veronderstellen op dat punt. Namelijk dat we in termen van concreet verkregen subsidies, maar ook subsidiekansen, hè, want dat moet je natuurlijk, dat zijn vaak wel langjarige trajecten, dat je kunt zeggen van nou, het totale geld wat het ons dat opgeleverd heeft, is hoger dan de investering die we gedaan hebben. En we continueren in wat voor vorm dan ook. Nou, dat jaar is begonnen in mei 2011. Dat eindigt dus in mei 2012. Dan gaan we die evaluatie maken. En ik wil u bij deze al wel eens toezeggen dat we u dan ook in kennis stellen van wat dat opgeleverd heeft en welke conclusie we daaraan verbonden hebben.
Mevrouw Miltenburg.
Dank u wel. Ik heb ook inderdaad een paar vragen. U praat heel enthousiast over schaalvoordelen. Denkt u ook dat er een schaalvoordeel te halen is in de zin van minder FTE's in het ambtelijk apparaat hier? Andere vraag, u praat enthousiast over het inkoopbureau. Waarom pas dan per 1 januari 2013 eraan beginnen? En iets wat ik ook niet goed begrijp, waar ik graag informatie over wil hebben, hoe verhoudt zich dit proces tot de processen rondom de stadsregio? Zijn daar raakvlakken? En nog iets heel anders, is er iets als concurrentie tussen gemeentes denkbaar? Bijvoorbeeld rondom dat subsidiebureau zou het kunnen zijn dat je misschien elkaars subsidie in gevaar brengt of afpikt? Of... Ik weet het niet, dat zijn mijn vragen.
Om bij de eerste te beginnen. Ja, antwoord is ja. Schaalvoordelen die vertalen zich in reductie van FTE's. Hebben wij bijvoorbeeld bij belastingtaken al gezien. Ik was hem even vergeten in het lijstje, is een beetje dom voor mij, want het is natuurlijk wel een aardig, omdat wij als Renkum juist als eerste in het kader van die samenwerking onder belastingtaken hebben uitbesteed aan Arnhem. We gaan heel serieus om met de signalen die we eerder vanavond hoorden. Maar in beginsel zijn we wel heel tevreden over de dienstverlening door Arnhem. Nou, dat heeft geleid tot een reductie van het aantal mensen binnen deze organisatie, een vrij forse zelfs. En het is niet zo dat die 1-op-1 in Arnhem terug zijn gekomen, maar we hebben daar ook daadwerkelijk het schaalvoordeel benut. Want zeg maar de capaciteit die wij in Arnhem benutten, is kleiner dan de capaciteit die wij hier in eigen huis hadden. Nou, dat zie je. Dus dat is de inzet rondom dat soort trajecten. Uw tweede vraag was volgens mij inkoop. Waarom daarmee pas beginnen in 2013? Ja, dat is maar net wat je beginnen noemt. Ik zou willen zeggen, we zijn daar volop mee begonnen. Alleen we realiseren ons, zeker als we in willen zetten op wat dan een full-service inkoopbureau heet, dat het tijd nodig heeft, dat je dat goed voor moet bereiden. Dat je ook met ondernemingsraden daarover zult moeten praten bijvoorbeeld. En dat 1 januari 2013 zeg maar een verstandige termijn is om je ambitie te stellen. Dus daar wordt hard aan gewerkt, dus we wachten niet. Maar feitelijk het implementeren van zo'n bureau 1 januari 2013. Ik hoop van harte dat we dat gaan halen. Uw derde vraag was volgens mij, interfereert dit nou nog met ontwikkeling rondom stadsregio bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik een beetje een lastige vraag. Binnen mijn blikveld niet, zeg ik maar heel eerlijk. Want wij zijn heel erg bezig met zaken op de werkvloer, bedrijfsvoeringsachtige zaken, terwijl natuurlijk de hele discussie op stadsregioverband, die zit natuurlijk wel heel nadrukkelijk op dat bestuurlijke niveau en op het niveau van vraagstukken waarvan je zegt, moet je die ook niet inhoudelijk op een grote schaalniveau met elkaar willen beantwoorden. Nog even los van het feit dat allerlei subsidiestromen via de stadsregio lopen. Dus ik ben geneigd om te zeggen nee, maar ik sluit niet uit dat er andere mensen zullen zeggen, ja nee, maar natuurlijk houdt het wel verband met elkaar. Ik zie dat even niet, zeg ik maar. En dan had u volgens mij nog een laatste.
Gemeenten als concurrenten. Kunnen gemeenten concurrenten zijn? Bijvoorbeeld bij het subsidiebureau? Of misschien met de stadsregio?
Nou, ja, dat kan. En we hebben ook inderdaad gezegd dat op het moment dat je ziet dat er ergens dat ontstaat, dan moet het subsidiebureau zich ook niet mee bemoeien. Dus als ergens binnen een gemeente assistentie wordt gevraagd in een subsidietraject waarvan je weet dat andere gemeentes ook uit hetzelfde potje aan het hengelen zijn en je doet het niet gezamenlijk, dan moet het intergemeentelijk subsidiebureau zich daar even niet mee bemoeien. Die afspraak hebben we gemaakt. We zijn die situatie overigens nog niet tegengekomen. Ja.
In het kader van de tijd, mevrouw Gerritsen heeft nog een vraag.
Twee vragen over inkoop en ICT. U heeft het over het inkoopbureau en over toekomstige inkoopschaal, voordeel, aanbestedingen. Maar wat ik juist interessant zou vinden is, zijn die bestaande contracten, worden die onder de loep gelegd? En ik denk dat daar een hele groot financieel voordeel uit te halen is. Ja. En ICT, nieuwsgierig naar ambities naar 100% digitaal van de gemeentelijke organisatie.
Ik zou zeggen, daar wordt in de volgende presentatie iets over gezegd. Dus daar maak ik me maar even een beetje makkelijk vanaf als u het niet erg vindt. Die zijn er wel, maar daar hebben we nog wel even tijd voor nodig, want dat heeft de nodige voet in de aarde. Maar absoluut, wij hebben voor onszelf dat beeld, zeg maar zowel intern en ook extern, maar dat moet de klant dan ook nog willen natuurlijk. Hè? Want daar zetten we vooralsnog in op multichannel, dus als u wil komen dan willen we u bedienen en als u wil bellen dan willen we u bedienen. En als u het via de mail wil doen of via internet dan willen we u ook bedienen. Dat is nog wel een interessant vraagstuk, maar nogmaals, daar wordt zo meteen meer over gezegd. Intern willen we dat ook zeker. We zijn ook volop bezig om een document management systeem, wat onderdeel is van het totale GovUnited pakket, om dat binnen deze organisatie te gaan implementeren. Maar goed, dat heeft wel wat stappen nog nodig. En inkoop, ja, ik gaf het non-verbale aan toen u de vraag stelde. Ja, nee, natuurlijk is het natuurlijk een, zeg maar een scan door al je lopende contracten heen. En daar waar dat kan, dingen openbreken en combineren. En nog eens goed kijken naar contractvoorwaarden en de mate waarop je daar ook echt goed bovenop zit. Dus die hele nazorg, zoals het ook genoemd wordt, die wordt ook nadrukkelijk in dat hele concept voor dat inkoopbureau meegenomen. Dus niet alleen. Nou, hier intern hebben we dat wel geregeld, hè, ook. Wij hebben een contractenregister, zoals dat hier heet in huis. We hebben ook contractbeheerders. Daar hebben we de afgelopen 1-2 jaar ook een goede slag in gemaakt. Maar we zijn ervan overtuigd dat door dat zeg maar, op nog grotere schaal te doen en daar nog meer expertise zeg maar, ook voor te mobiliseren, dat daar zeker nog heel veel winst te halen valt.
Dank u wel. Nou had mevrouw Bond nog een vraag en er was net een verzoek van een raadslid van de tribune. En ik zie meneer Van Dongen nog. Gezien de tijd.
Het is heel kort.
Graag kort. De vragen hoeven niet speciaal kort te zijn, maar aan meneer Visser. Compacte antwoorden. Want we
lange
hebben
antwoorden,
nog,
korte
we
vragen.
Hebben, we hebben nog meer te doen
lange
vanavond.
Lange vraag, kort antwoord.
Dan is nog ruimte voor 3 personen.
Het was alleen verhelderend. Het ging naar aanleiding van de presentatie in het interimpool. U zei, we zijn tussen aanhalingstekens verplicht 1300 uur af te nemen. We zitten in Renkum aan de lage kant, dat zijn 700 uur. Mijn vraag is, worden wij dan voor die 500 uren berekend? Of hoe gaat het dan met die 500 uur die we niet afnemen? Dat was het alleen.
Ja, nee, ik kan me voorstellen dat ik die vraag opgeroepen heb. Ik zal kort zijn. We hebben uiteindelijk, de discussie was even, moet het nou een resultaatsverplichting of een inspanningsverplichting zijn? Nou, wij hebben erg nadrukkelijk gestuurd op het feit, omdat wij in Renkum heel bescheiden zijn met inhuur, van laat dat nou een inspanningsverplichting zijn. Dus op het moment dat wij die 1300 uur niet halen, hoeven wij het verschil niet af te rekenen. Overigens is die interim pool ook in financiële zin een groot succes. Iedereen zit vol met werk, dus het probleem speelt op dit moment eigenlijk ook niet.
Goed, meneer Van Dongen.
Mijn vragen zijn eigenlijk allebei al gesteld, dus we kunnen heel kort zijn, maar ik wil ze toch even noemen. Het gaat over de subsidiekansen, of de daadwerkelijke subsidie die verleend wordt, bekeken wordt achteraf wat de resultaten zijn, maar dat heeft u beantwoord.
Ja.
En ten tweede of er minder FTE's zouden komen, en dat heeft u ook beantwoord, maar ik wil hem toch even stellen dat wij dat erg belangrijk vonden bij het CDA. Ja. Dank u.
Mag ik nog even laten zien dat kort antwoord kan geven? Ja, ja.
Heel goed. Er is nog één vraag, een raadslid. Meneer Den Burger, nou, die gaat even op de stoel van de burgemeester zitten voor deze
dat
keer.
Dat zal heel kort zijn. Laat ik hem geruststellen. De vraag gaat over de taakafbakening van de verschillende velden die geduid zijn. Er is sprake van inkoop, helder verhaal. Er is sprake van ingenieursdiensten. Bij de ingenieursdiensten komt de term aanbesteding om de hoek. Nou is het zo dat bij veel grote ambtelijke organisaties juist die aanbestedingen en inkoop aan elkaar gekoppeld worden. Al is het maar vanwege het feit dat niet alleen de aanbestedingsvoorwaarden, maar ook heel vaak de inkoopvoorwaarden van de eigen organisatie nogal sturend kunnen zijn. De vraag is wat de rol van de ingenieursbureaus daarin is. Tweede vraag is bij diezelfde ingenieursbureaus. Als ik kijk naar de ingenieursactiviteit die een gemeente als deze heeft, vallen die voor een belangrijk deel onder het ambitieniveau om die bij de RUD's onder te brengen.
Sorry, bij
de regionale uitvoeringsdiensten. Op dit moment brengen we alleen de milieuactiviteiten daaronder. Ja. Maar de bedoeling is dat uiteindelijk al het rekenwerk, zoals u het noemde, ook bij de RUD's terecht gaan komen. Hoe verhoudt zich de vorming van de RUD in deze regio zich tot de ambitie van de G5?
Ja, nou die verhoudt zich denk ik vooralsnog heel simpel tot elkaar. Namelijk dat wij inderdaad binnen de RUD dus onze milieuhandhaving inbrengen en onze milieuvergunningverlening. En dat een mogelijke vervolgstap zou zijn dat wij ook in bredere zin vergunningverlening en handhaving daaronder brengen. Breder vanuit de WABO bezien, zoals de gemeente Arnhem nu al doet. En wat mij betreft interfereert dat voor onbepaalde tijd op een enkele manier met activiteiten van een ingenieursbureau dan wel een inkoopbureau. En de eerste was,
Ik hoop niet dat ik het verwijt krijg echt te solliciteren. De eerste vraag was vrij simpel eigenlijk. Inkoop is verantwoordelijk voor inkoop. Ingenieursbureaus, daar werd plotseling aan gekoppeld aanbesteden. Terwijl in veel ambtelijke organisaties het aanbesteden en inkoop aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. Omdat het ook een schimmig grensveld is.
Dat klopt. Dus dat betekent ook dat wij een bewuste keuze zullen moeten maken, maar dat hebben we nog niet gedaan. Dus of je nou inderdaad je civiel-technische aanbesteding, of dat je die nou vanuit zo'n inkoopbureau laat begeleiden, of dat je zegt van nou, dat is toch weer zo'n aparte tak van sport. Ik blijf dat beleggen binnen mijn ingenieursbureaus en laat dat eventueel in adviserende zin ondersteunen vanuit mijn inkoopbureau. Die keuze is gewoon nog niet gemaakt. Maar dat vraagstuk ligt er natuurlijk. Vanzelf. Ja.
Nou, ik begrijp dat ieder antwoord weer een nieuwe vraag oproept. Dus, meneer Verstand zit al een hele tijd signaal af te geven dat hij echt nog één hele brandende vraag heeft. Dat is echt de allerlaatste brandende vraag, want ik denk dat we hier nog veel langer over door kunnen praten.
Nou, het is zeker een brandende vraag. Ik hoop ook wel dat u er een eerlijk antwoord op kunt geven. We zijn nu ergens mee begonnen. Er zit een soort glijdende schaal in. Dus het gaat zometeen ook ergens eindigen. Wat is nou uw visie, uw beeld waar dat zometeen eindigt? Kan het bijvoorbeeld ook zijn in een, misschien wel in een herindeling of misschien bijvoorbeeld in een ambtelijke fusie? Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd wat uw beeld, zeg maar, van de horizon is, hoe dit gaat aflopen.
Wilt u even het knopje indrukken?
Ik denk dat je heel ver kan gaan. En dan was ik stiekem blij dat toch het knopje nog niet aan stond, want ik gaf een heel erg primair antwoord. Ik denk dat je heel ver kunt gaan met het in elkaar schuiven van ambtelijke organisaties als het gaat om ondersteuning. Ik denk dat daar één heel nadrukkelijke grens aan is. En die grens is dat je, zeg maar, binnen een gemeente een ambtelijke organisatie overeind moet houden die in staat is om, zeg maar, het lokale bestuur wat je daar wil handhaven te nog adequaat te ondersteunen. Toch even, want u lokt hem uit. Ik zie een voorbeeld in het Gooi. Daar zijn de Belgemeenten samengegaan. Blaricum, Eemnes, Laren. Die hebben hun gemeentelijke organisatie helemaal in elkaar geschoven. En die hebben nog wel 3 gemeentes. Die zijn zo dus niet heringedeeld. En die hebben nog een gemeentesecretaris, nog een directiesecretaris en een secretaresse zitten. Bij de betreffende gemeente. En verder moeten ze alles afnemen van die gezamenlijke ambtelijke organisatie. Nou, wat je daar al ziet gebeuren, is dat eigenlijk die gemeentebesturen daar niet meer in staat zijn om op een adequate manier hun onafhankelijke bestuurlijke rol te spelen. Dus daarom zeg ik, er zit zeer nadrukkelijk een grens aan wat je in elkaar kunt schuiven. Vanuit de operatie gezien zou ik zeggen, ga daar heel ver mee, maar stop op het moment dat, zeg maar, je bestuurlijke onafhankelijkheid in het geding begint te komen. En als u zegt herindeling, wij hebben dat op geen enkele manier op het netvlies. Sterker nog, wij denken dat als je op deze manier je processen efficiënt organiseert, dat je langer in staat zult zijn om als bestuurlijk gezien, als gemeente op deze schaal, op een goede manier te blijven opereren.
Nou. Lijkt me heel prachtig om daar mee af te sluiten voor dit agendapunt. Dank u wel voor de toelichting. U ook allen voor de vragen. Ik stel voor dat we, ook al zitten de volgende sprekers al een poosje te wachten, dat we toch even heel kort pauze houden om nog een kopje koffie of thee te halen. En dat we dan doorgaan met de volgende presentatie. 5 minuten. Als u het goed vindt, dan gaan wij weer verder. Wij zijn gekomen bij agenda punt 6. Daar staat presentatie KCC dienstverlening, waarbij KCC staat voor klantcontactcentrum. Ik heb inmiddels begrepen dat dat een iets te krappe of een iets te kort door de bocht agendering is om het daarbij te laten. Dat er waarschijnlijk dat het iets ruimer gezien zal moeten worden, maar dat gaan we vast zo horen. Hier staat mevrouw Gudde. We hebben net gehoord dat ze is ingevlogen vanuit de pool uit Arnhem. En die gaat daar wat over vertellen. En aan tafel is aangeschoven meneer Steverink. Die werkt in de gemeente en die kan dan, denk ik, zo nu en dan iets toevoegen, mocht dat nodig zijn. Geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden, bedankt dat ik iets over het thema dienstverlening mag vertellen. Het is inderdaad een breed thema en een klantcontactcentrum is een beweging die plaatsvindt in de gemeentelijke dienstverlening. En daar zal ik straks wat meer over vertellen. Ik ben Anouska Gudde. Ik ben een soort van vlees geworden product van de regionale samenwerking en ik werk bij de interim pool. Ik ondersteun de gemeente Renkum in het verbeteringen voor de dienstverlening. Ik heb om te starten een film. Het duurt ongeveer een kleine 5 minuutjes. Dus... Kan ik zelf, hè? Als het goed is.
Hallo raadsleden. Deze film gaat over dienstverlening. Publieke dienstverlening van de gemeente voor inwoners en bedrijven.
Hallo, ik wil graag een paspoort aanvragen voor mijn dochter.
Van die gemeente waar u over gaat. Die gemeente. En nou is het met die dienstverlening in Nederland best in orde. Bij de meeste gemeenten helemaal prima. Mensen krijgen briefjes en e-mailtjes thuis voor het verlengen van paspoorten en rijbewijzen, kunnen aan de slag met vooringevulde formulieren, kunnen op afspraak zonder wachttijden langskomen en trouwen op de mooiste plekken en de geboorte van een baby aangeven, zelfs in het ziekenhuis. En dat is maar goed ook, raadsleden, want u wilt meer. U heeft idealen en ambities. U staat achter uw beloftes. U bent betrokken bij uw gemeente, gedreven en bereid hard te werken. Daarom bent u gekozen. Daarom zit u op uw plek. Daarom. En daarom wilt u goed beleid. Een goed beleid voor wat u belangrijk vindt. Zoals economische ontwikkeling, zodat nieuwe bedrijven een plek kunnen vinden en door kunnen groeien. Veiligheid op straat en veiligheid thuis. Of goed onderwijs voor onze kinderen. Of een goede infrastructuur en doorpakken met glasvezel. Of integratie, een plek voor iedereen. Of het milieu voor een schone toekomst. Of gewoon een wandelpad voor blinden met een braillebord om de route aan te geven. Wat u ook wilt, u heeft er 4 jaar voor. Maar let op, in diezelfde termijn komt er nog iets groots aan. Bereid je voor. In een land, groot geworden door dienstverlening. Nederland, één land, 12 provincies, 27 waterschappen, 431 gemeenten, gevuld met zo'n 16 miljoen mensen. En in 2015 kunnen ze voor hun gemak met alle vragen en wensen naar 1 plek. De gemeente waar u over gaat, die gemeente. Ze wordt het dichtstbijzijnde aanspreekpunt voor de burger en levert excellente dienstverlening samen met alle andere overheden.
Ik mijn inburgeringsexamen.
We willen graag heffing voor het zwembad.
Stop, kunt u maar eens
hoe kan ik eigenlijk regenwater afkoelen van de
jongen? Dus de producten en diensten die uw gemeente aanbiedt, dat worden er meer. Veel meer. Heel veel meer. En daarvoor heeft u gegevens nodig. En krijgt u gegevens. Gegevens die bewaard moeten worden. Gegevens die gecontroleerd moeten worden. En eenvoudig met andere overheden gekoppeld. Die gemakkelijk weer gevonden moeten worden. Waar goede afspraken over gemaakt moeten worden. En dat betekent voor u en uw gemeente moderniseren. digitaliseren en professionaliseren. Want straks hebben we één telefoonnummer. Doen we veel via internet. Met minder vergunningen. En snellere beslissingen. De werkprocessen stroomlijnen en vereenvoudigen we. Zodat ze beter op elkaar aansluiten. En we regelen de aansluiting met andere overheden. Dat kost tijd en geld. Maar levert ook tijd en geld op. Als alles straks goed en snel en transparant verloopt. Dat komt uw ambities en uw plannen ten goede. Dat maakt u en uw organisatie slagvaardiger. Jongeren treffen een overheid die in hun leefwereld past. Bedrijven vestigen zich makkelijker zonder oerwoud van vergunningen. Ondernemers die de stap wagen blijven lopen omdat ze niet struikelen over regels. Burgers kunnen beter hun weg vinden in overheidsorganisaties. Ouderen kunnen nog lang blijven wonen in hun vertrouwde omgeving en vinden de zorg die ze nodig hebben zelf. Bent u klaar voor die toekomst? Zet de lijnen uit. Stel uw doelen vast. Kijk hoe uw gemeente ervoor staat. Want dienstverlening is het bestaansrecht van uw gemeente. Die gemeente waar u over gaat. Die gemeente. Zo, nou wilt u natuurlijk meteen aan de slag. Dat kan. Dienstverlening doen. Ga naar dienstverleningdoen.nl en vul de dienstverleningswijzer in voor uw gemeente. Wij wensen u veel succes.
Ja, over welke dienstverlening hebben we het nu eigenlijk? De gemeentelijke dienstverlening is zeer breed. De dienstverlening die hier bedoeld wordt en de dienstverlening waar we vanuit het Rijk ook gestimuleerd worden om aan te gaan werken, is de dienstverlening zoals wij die benoemen voor de individuele, nog oriënterende burger. De burger die een open informatieve vraag heeft, wat zijn de openingstijden, wanneer kan ik terecht bij de gemeente, waarvoor kan ik terecht, of die al weet welk product wil komen halen en wat hij daar precies voor nodig heeft. Ik kom voor een paspoort, wat moet ik ook weer doen? Ik kom maar één keer in de 5 jaar. Wat moet ik ook weer meenemen? Waar moet ik ook weer aan voldoen om de vraag bij de gemeente goed te kunnen neerleggen? Dus we hebben het over, plat gezegd, de haalproducten van de gemeente. We hebben het dan vooral ook over het eerste klantcontact daarover. Dus de eerste contacten die je hebt met je gemeente, met de baliemedewerker, aan de telefoon of via het webkanaal, via onze gemeentelijke website. Als er vragen tussendoor zijn, denk ik misschien handiger om die in te breken. Of...
Nou, dat geeft een heel onrustig beeld. Ik denk dat het beter is als u gewoon het verhaal houdt en dan gaan we daarna weer een rondje maken.
Prima. Waarom nou werken aan die gemeentelijke dienstverlening? Het filmpje zegt het al, gemeenteland doet het goed. We doen het prima. Ook gemeente Renkum doet het prima, heeft de basisdienstverlening goed op orde. Het laatste benchmarkonderzoek bleek dat we een 7,3 scoren voor klanttevredenheid. Dus ook onze klanten, de inwoners van de gemeente Renkum, zijn tevreden. Maar er gebeurt veel. Er zijn veel ontwikkelingen op dit moment spelen en dan kunnen we niet stil blijven staan. We hebben mondige burgers die steeds kritischer worden, die steeds meer zelf informatie kunnen vergaren, zelf een antwoord kunnen vinden. Maar wat is nu het echte juiste antwoord? We hebben ontwikkelingen in vergrijzing, we hebben economische recessie, we moeten het beter doen. Er wordt kritisch naar die dienstverlening gekeken. Als die burger komt, wil die goede dienstverlening en goede service. Wil die weten waar die aan toe is. Dus we hebben ook een plicht om dat continu te verbeteren, om daar niet te stil te blijven staan. We hebben ook een plicht om daar betrouwbaar in te acteren. En ook daar kunnen we niet stilzitten om de informatie juist en betrouwbaar en actueel te houden. Nou zijn er gemeentes die heel hard met dienstverlening aan de slag gaan. En bijvoorbeeld, daarom heb ik een handout, want de onderste zin is niet zo goed te lezen. Wat bezig gaan met, maar als we nou service bieden en we doen dat niet goed. En we lijken eigenlijk toch wel aardig op een winkeltje. Ja, misschien moeten we ze dan wel een IRIS-check geven als het even niet mee zit met onze service die we verlenen. Nou, terecht misschien de spot van een klant die dan zegt, ja, dat is hetzelfde belastinggeld wat er dan gebruikt wordt. Dus wat schiet ik daar verder mee op? Dus de basis moet in orde zijn. De gemeente Renkum heeft een visie op dienstverlening neergelegd en die gaat uit van 3 basisprincipes. Wij zeggen de dienstverlening in Renkum draait in eerste instantie gewoon om de mensen. De mensen die bij ons hun vraag neerleggen. Wij vragen naar hun verwachtingen, proberen daar op in te spelen en proberen de vraag achter de vraag te herleiden. En wij richten onze dienstverlening daar ook op in. We proberen zo min mogelijk met belemmeringen te komen van de regelgeving, maar mee te denken met wat vraagt die klant nu en hoe kunnen wij hem of haar verder helpen. De dienstverlening is betrouwbaar. Wij werken alleen maar met actuele, juiste en volledige informatie. En zoals in het vorige ook geschetst, de dienstverlening verbetert continu. We kunnen niet stil blijven staan daarin. Dat zijn we verplicht aan onze burger om de dienstverlening continu te verbeteren. Vanuit het Rijk is daar het concept antwoord aangereikt. Het concept antwoord is een handvat om te komen tot uiteindelijk, wat in het filmpje ook geschetst werd, die portaal voor de overheid. Het gedachte achter antwoord is dat we in 2015 als gemeente de eerste ingang zijn voor die klant. En dat een klant dus ook overheidsbrede vragen bij ons als gemeente neer kan leggen. En dat wij dan moeten zoeken naar het juiste antwoord of naar de juiste doorgeleiding naar een andere overheidspartner. Nou, dat is nogal wat. En hoe ziet dat er dan uit? En wat hebben ze daar dan vanuit dat Rijk over aangereikt? En wat hebben ze daar dan op bedacht? Nou, ze hebben bedacht, en daar komt de term KCC voor het eerst in deze presentatie in beeld, is iedere gemeente verwachten wij dat een klantencontactcentrum gaat inrichten. Dat klantencontactcentrum is dan bedoeld als een duidelijke ingang voor die burger. Voor hun eigen gemeente, maar ook voor de breedheid van de overheid. Dat klantencontactcentrum moet via multichannel benaderbaar zijn. Dus dat betekent dat we niet alleen op digitalisering gaan inzetten, maar dat ook nog steeds maatwerk is op klanten die ons gewoon fysiek willen bezoeken. Dat we mensen die denken, nou, ik stel mijn vraag liever telefonisch, ook gewoon beantwoorden. Dat we zoveel mogelijk in dat eerste contact direct een antwoord gaan geven. Dus dat we zo min mogelijk proberen om die klant verder de organisatie in te begeleiden, maar zoveel mogelijk direct een antwoord formuleren. Dat we dat, ze hebben gezegd als uitgangspunt in 2015, in 80% van de gevallen moeten doen. Dat we dat in één keer goed doen, zo'n antwoord, en dat we het productaanvraag goed afhandelen. Dat de burger dan ook integraler wordt geholpen. Dus ik zal straks ook nog wat vertellen over de gemeente Renkum en de fasering waar gemeente Renkum zich in bevindt. Maar per dienst is het goed geregeld. Dat betekent alleen dat als een klant een vraag heeft bij een dienst, over die dienst gaat het goed. Als hij een vraag stelt die daar net iets buiten valt, moet hij een hokje doorschuiven. We willen kijken of we dat integraler kunnen oppakken. Nou, de fasering die antwoord schetst in de drie tekeningen die eronder staan, is een KCC die tussen die diensten en de klant gaat zitten. Dus die voor de klant het eerste klantcontact organiseert. Wij noemen dat de eerste lijn, de eerste lijnsdienstverlening. Dat betekent dat je in die eerste lijn, denkt dat u ook hier wel eens als klant binnenkomt, dan zit er een mevrouw achter de balie en dat noemen wij, dat is eigenlijk de eerste lijn. Dat is uw eerste contact met deze gemeente. Die mevrouw, en het zijn in dit geval allemaal mevrouwen, die verwijzen door, verwijzen heel snel door. Die mevrouwen kunnen gevoed worden op kennis, met kennis, en die kunnen eigenlijk veel meer ook al een eerste antwoord geven. Dus we proberen zoveel mogelijk in het eerste contact de antwoorden te genereren. Dat betekent dat de lijn gaat verschuiven van de eerste lijn richting tweede lijn. Dat we dus proberen om meer in het eerste lijnscontact af te handelen. Via alle kanalen. Dus dat zijn de vier bolletjes die er staan. Vierkantjes die er staan. Antwoord heeft gezegd, als je dat verder doorontwikkelt, dus als je begint van alle diensten zijn goed georganiseerd naar uiteindelijk die excellente dienstverlening waar je voor de hele overheid een antwoord moet geven, zijn er vijf fasen. De fasen zijn op het scherm moet ik te lezen, maar op de handout wel. De fasen zeggen, het eerst in eerste instantie geeft een dienst antwoord, in tweede instantie geeft de front office antwoord. Vervolgens geeft het kanaal, daarna front office, daarna de gemeente in zijn breedheid antwoord. En daarna kun je als gemeente voor de hele overheid een antwoord geven. Dus de vijf fasen zit een groeimodel in. Hij verschuift dus in die vijf fasen steeds meer van de tweede naar de eerste lijn. De inrichting van zo'n klantencontactcentrum is afhankelijk van iedere ambitie binnen iedere gemeente. Wel stelt het Rijk dat we uiteindelijk moeten komen bij 2015 en bij die overheid heeft antwoordfase. Maar de tussenliggende fase, daar zijn gemeentes vrij in om de sprongen te maken van de ene fase naar de andere. Dus zij zeggen, nou, je kunt bijvoorbeeld aanhouden dat je 80% van de vragen in één keer afhandelt. Je kunt zeggen, we willen eigenlijk maar maximaal onze klant in onze organisatie 2 keer doorverwijzen. En je kunt zeggen, de klant krijgt via elk kanaal hetzelfde antwoord. Het gaat om, in eerste instantie, het logistieke vraagstuk van de vraag van de klant. Hoe gaat die door de organisatie heen en hoe beantwoorden we die zo snel mogelijk aan de voorkant van het proces? En daarmee gaat het dus in eerste instantie nog helemaal niet om een organisatie-inrichtingsvraagstuk. Het gaat echt over het proces achter hoe beantwoorden wij de vraag en hoe doen wij een afhandeling van een productaanvraag. De gemeente Renkum bevindt zich in een fase 1 situatie. Die hebben het per dienst keurig op orde. Dat betekent dat als je bij het sociale dienstloket staat, dat je keurig antwoorden krijgt over alles wat je daarover wil weten. Dat betekent dat als je bij burgerzaken bent, dat je keurig antwoord krijgt over alles wat je daarover wilt weten. Dat betekent dat als je bij burgerzaken staat en je hebt ook nog een vraag over het dienstenpakket van de sociale dienst, dat je een uitstapje moet maken als burger. En we willen proberen om in de eerste lijn de verbreding op te zoeken in de beantwoording van de vragen die de klant heeft. Dat betekent dat wij ook breed, organisatiebreed, klantcontacten in beeld willen gaan brengen. We hebben het nu per dienst in beeld, we willen kijken hoe zit dat nou in zijn breedheid. Dat betekent dat we integraler willen de klant willen kunnen benaderen. Dat betekent dat we daarvoor de eerste basis gaan leggen voor dat klantencontactcentrum, wat ook ingericht moet gaan worden. En dat we ook bijvoorbeeld gelijke openingstijden gesteld gaan worden. Dus nu verschilt het nogal per loket, het verschilt ook per kanaal. Dus telefoon, je kunt langer telefonisch bereikbaar zijn en je bent misschien korter fysiek open. Dus er zitten wat verschillen in en we proberen om dat ook voor de klant wat helderder te maken door dat wat gelijk te stellen. Hoe gaan we dat doen? Nou, in eerste instantie gaan we heel erg werken aan dat eerste contact. De mevrouwen en meneren die nu het eerste contact voor al die diensten organiseren, kunnen gevoed worden en veel meer in eerste contact antwoord geven. Dat doen we onder andere door het inzetten van, meneer Titus Visser zei het al, Triple C Suite van GovUnited. Dat biedt een web-based product die onze website verbetert, maar ook gebruikt kan worden voor onze eigen medewerkers om vanuit die ene bron een duidelijk antwoord te formuleren, ook aan de telefoon en ook als er persoonlijk contact is. Daarmee heb je meteen ondervangen dat er via die 3 kanalen 1 en hetzelfde antwoord wordt gegeven. Dat betekent dat alle kennis die daar ingestopt moet worden juist volledig en actueel en betrouwbaar moet zijn. Dus dat betekent een behoorlijke exercitie om alle informatie te vergaren en daarin te zetten. Dat betekent ook dat de eerste contacten met die tool moeten gaan leren werken. En daarmee moeten zij dat eerste contact en dat eerste antwoord een stuk kunnen verbeteren. Wat we ook gaan doen, is wat ik net al zei, is het verbreden van de managementinformatie rondom klantcontacten. Dus we hebben het nu per dienst in beeld. Welke klanten hebben we, hoe vaak komen ze, wat vragen ze ongeveer van ons. En willen dat breed benaderen, zodat we daar ook breed een voordeel uit kunnen behalen. Dat doen we nogmaals door de ondersteuning te zoeken, ook via het samenwerkingsverband van GovUnited. Dus de ICT-applicatie die we daarvoor gebruiken, die ontwikkelen we niet zelf. Daar hoeven we niet zelf steeds iedere nieuwe versie van te beheren, maar dat wordt door GovUnited in gezamenlijk verband ondersteund. Wat is nou die eerste lijn? In eerste instantie gaan wij kijken naar de informatieve vragen die burgers stellen, de praktische informatie die burgers willen weten, wat moet ik meenemen voor een paspoort of een rijbewijs. De meldingen doorgeven kunnen prima door de eerste lijn. Je kunt afspraken maken bij de eerste lijn als je een verdiepingsvraag wil in de tweede lijn. Er wordt door de eerste lijn warm doorverwezen, dus de klant hoeft niet zijn verhaal 2 keer te houden als die dan toch wordt doorverwezen. We willen ook een snelbalie creëren, dus producten die in de back-office wel worden afgehandeld, kunnen vervolgens, dan krijgt dan thuis een berichtje, het product ligt voor u klaar en dan kunt u hem bij de eerste lijn afhalen. Dan hoeft u niet weer in het rijtje bij burgerzaken waar mensen toch wat langer aan de balie zitten. U kunt als een soort van snelkassa van de Albert Heijn langs het eerste loket en u kunt daar uw producten afhalen. Die eerste lijn heeft ook een hele belangrijke signaalfunctie in de continue verbetering van de dienstverlening. Want die eerste lijn stelt vragen, waardoor je kunt beseffen dat als de vraag gesteld wordt, het misschien niet goed genoeg op onze website geformuleerd hebben. Dus door de vraagstelling van de klant kun je heel intelligent je eigen systeem gaan aanpassen en steeds continu verbeteren en aanvullen. Uiteindelijk willen we dit jaar streven naar 80% van de eerste lijns klantvragen af te handelen in dat eerste contact. Ongeacht het kanaal. Dus als klanten via ons website zoeken naar wat zijn nou de openingstijden, wat moet ik nou meenemen van paspoort, moeten ze daar het antwoord kunnen vinden. Als zij dat niet zelf via het web willen zoeken, dan bellen ze op, want ze hebben liever telefonisch contact, moeten ze daar hetzelfde antwoord kunnen krijgen in dat eerste contact. Als ze hier langskomen om de vraag te stellen, moeten ze ook in dat eerste contact hetzelfde antwoord krijgen. Dat doen we allemaal via die ene bron met de juiste en volledige en actuele productinformatie. De vindbaarheid voor de klant wordt daarmee ook vergroot. Als je nu op de huidige website zoekt op het woord paspoort, krijg je heel veel hits. Weet je eigenlijk nog niet precies wat die hits nu allemaal zeggen en wat je mee moet nemen. Dus de hits gaan we ook beperken tot wat is nou de juiste en de beste informatie voor de klant. We gaan ook kijken naar eenduidige afspraken over de afhandeling van de eerste lijns klantvragen of over dienstverlening in het algemeen. Wordt er in de eerste lijn gezegd, ik weet het antwoord toch niet, maar ik ga u daarover terugbellen. En dan gaan we ook vertellen binnen hoeveel tijd we dat doen. Dus doen we dat binnen 24 uur, doen de hele organisatie dat. Dat betekent dat uiteindelijk burgerklanten sneller en beter hun antwoord krijgen in het eerste contact. En dat ze daar ook een heel duidelijke verwachting bij kunnen krijgen. Zijn we dan klaar? Nee, nog lang niet. Want we hebben dan de eerste stap gezet in de fase van antwoordfase 1 naar antwoordfase 2 en een stukje 3. En we moeten nog door naar antwoordfase 5. Dat betekent dat we na deze fase sterk gaan inzetten op toch de digitale werkwijze. Zowel voor klant meer online kunnen aanvragen als voor onze eigen interne organisatie meer digitaal kunnen afhandelen. Dat betekent ook dat we de eerste lijn weer verder gaan opschuiven. Dus dat betekent dat we naast het afhalen van de producten ook eenvoudige producten in de eerste lijn willen gaan afhandelen. En dat betekent ook daar waar de eerste lijn nog steeds de complexe producten niet afhandelt, daar wel statusinformatie over kan geven. Dus dat die klant in dat KCC wel een aanspreekpunt vindt over hoe staat het met mijn aanvraag en waar is die ergens en wat kan ik verwachten. Dat betekent een flinke operatie nog, vooral achter de schermen. En ondertussen houden we de winkel open en zorgen we dat de klant daar niet al te veel van merkt, maar alleen steeds de verbeteringen mee pikt. En dan nog een rondvraag.
Dank u wel. Dat was een hele hoop informatie. Daar zijn vast vragen over. Meneer Erkens.
Ja, ik vond het een heel interessant verhaal, dankjewel. En ik heb één algemene opmerking. Als ik kijk naar het klantencontactcentrum, is mijn interpretatie dat daar dus vooral generalisten zitten die over een heleboel onderwerpen een aantal zaken weten, maar die ook goed op de hoogte moeten zijn van wat andere afdelingen doen, want ze moeten vrij snel door kunnen verwijzen. En als ik nou zie hoe het in de praktijk op dit moment gaat bij een heleboel bedrijven, neem de KPN. Als je KPN belt, dan krijg je 6 keuzemenu's en daar hangen weer 6 andere achter en daar hangen weer 6 andere achter. En dan loop je dus helemaal vast. En dit is dus een volledig andere benadering. Je komt binnen bij de gemeente, je stelt je vraag en je hoeft dus verder zelf geen selectie meer te maken. Is dat haalbaar als ik zie dat steeds meer bedrijven dus die keuzemenu's op hun telefoon installeren en dus veel aan klanten overlaten? En een tweede vraag, je geeft op een gegeven moment aan dat in die eerste lijn 80% van de vragen afgehandeld moeten kunnen worden. Zijn dat de vragen zoals die staan in die sheets die je hebt net laten zien bij de eerste lijn, informatieve praktische informatie, meldingen, afspraken maken, etcetera. Is dat onderzocht? Daar wou ik het even belaten.
Dank u wel. De eerste, dat klopt, dat moeten generalisten worden. We hebben het inderdaad over die eerste lijnsvragen. Dus de redelijk simpele vragen nog over wat zijn openingstijden, wat moet ik meenemen voor het paspoort, hoe begin ik überhaupt aan een bouwaanvraag, dat soort zaken. En wij denken dat dat in een generalistische functie te vangen is. Is ook bewezen in andere gemeentes gebeurt dat al. Gemeente Renkum bijna om de hoek, heeft een telefoonteam die heel veel van dat soort vragen heel keurig via die bron kan afhandelen. En dat zijn dus generalisten. In het groeimodel van het opschuiven van er kunnen meer producten door de eerste lijn worden afgehandeld, worden dat, zoals we het mooi noemen in antwoordland, generalistische specialisten. Dus dat betekent dat er een verdiepingsslag komt in, oké, we hebben generalisten die weten in basis alles, en op een gegeven moment zitten er expertise personen die weer een plusje krijgen en die toch iets meer net weten van het onderwerp sociale dienst. En dat kan, dat werkt al. En je moet inderdaad voorkomen dat je daar zo ver in doorgaat dat je uiteindelijk weer terugkomt in de keuzeminuutjes. Die voorbeelden bestaan helaas in Nederland ook al, dat ze dan toch weer teruggaan van nou, dan maar weer keuzeminuutjes. Maar je moet daar een goede modus in vinden. En vandaar dat we ook gefaseerd daar naar gaan kijken over waar zit de rek in die eerste en die tweede lijn. En dat zijn inderdaad die punten die we nu zeggen, die staan op die sheet. Dat zijn voor ons nu de eerste lijns vraagstukken. Daar gaan we op focussen.
Is dat 80% van alle vragen? Is dat geïnventariseerd?
Nee, het is 80%. Nee, oh zo. Nee, dat is niet geïnventariseerd nog. Dan gaan we nu wel meteen mee aan de slag. Om dat even in beeld te brengen van hoeveel vangen we dan. Ja.
Oké, dankjewel. Ja.
Mevrouw de Roo.
Ja, ik heb een vraag over die eerste lijn en de taken die daar zijn genoemd. Bijvoorbeeld meldingen. Nu hebben we een servicelijn. Ja, je zag hem al aankomen. Ziet hij hierin of is dat een, je verwijst naar de servicelijn die dan inderdaad verwijst, dan heb je geen nummer in te drukken zoals de KVN, maar dan verdwijnt het toch in het systeem. Wat moet ik me voorstellen, hoe past de servicelijn in deze idee?
Ja, die past daar helemaal in, want de servicelijn... Ja, die servicelijn maakt straks onderdeel uit van die eerste lijns KCC. En die mevrouw die daar nu bijvoorbeeld ook de melding aanneemt, wij denken ook dat die veel meer kan dan alleen de melding aannemen. Maar die kan ook vragen beantwoorden over wat zijn openingstijden en wat neemt meer voor het paspoort. Dat kan zij door opleiding, door werkinstructie en door die webtool die we gaan inrichten. Dus zij put uit dezelfde bron van kennis, net als alle andere eerste contactmedewerkers, die dat soort antwoorden kunnen geven. Dus het past juist perfect in de strategie om daarmee zo'n servicelijn te integreren in het KCC. En daarmee maak je ook voor de burger het makkelijker ingang. Want nu is er en een servicelijn en een ander algemeen nummer, dus de nummers verschillen ook alweer.
Pardon, het wordt één punt. Alles in één punt.
Ja, wordt één punt.
Aan die kant van de tafel nog meer vragen? Mevrouw Gerritsen.
Je had het over dat gemeentes zelf mogen bepalen tot 2015 hoe ver ze gaan. Wat is de ambitie van onze gemeente? Dat is vraag één. En twee, andere openingstijden. Denk je dan bijvoorbeeld ook met het nieuwe werken van nu aan bijvoorbeeld meer openingstijden richting de avond?
De ambitie is gelijk aan wat het Rijk van ons vraagt. 2015 zijn wij ook het portaal voor de overheid. Dus het eindplaatje blijft dezelfde ambitie. Alleen ertussenin kun je sprongen maken en dat zit vooral in fase 2 en fase 3. Wat wij nu ook al doen is gemeente Renkum is een fase 1 gemeente. We proberen eigenlijk meteen door te springen naar een fase 3 gemeente. Dus we proberen tegelijkertijd de kanalen op orde te krijgen en een brede front office neer te zetten die op alles antwoorden heeft. Je kunt het ook nog fasegewijzer doen. Dus dan begin je eerst met de kanalen, laat je voor de rest alles wat het is en dan maak je pas een stap naar een organisatie brede front office. Dus de ambitie blijft, het eindpunt blijft hetzelfde. De openingstijden, daar gaan we nog een onderzoek op doen. Dus het is een beetje lastig om de vraag nu al te beantwoorden hoe we dat precies willen doen. En daar zit ook een stukje, zoals ze mooi noemen, kanaalsturing bij. Dus denken aan bijvoorbeeld het werken op afspraak meer. Waardoor je eigenlijk het kanaal van het fysieke contact weer op een andere manier openstelt. En dat verruimt ergens je openingstijden. Hoe gek het ook klinkt, want eigenlijk probeer je juist daarmee andere openingstijden, dus vrije inloop openingstijden zoals we dat noemen, weer terug te dringen. Dus het is een samenspel tussen goed bedenken waar heeft de klant behoefte aan En hoe kunnen wij met kanaalsturing de juiste, meest geschikte openingstijden bereiken. En daar gaan we nog een goed onderzoek naar doen wat het beste ook bij de Renkumse burger past.
Meneer Tiemens.
Dank u wel. Ja, ik vind het allereerst heel bijzonder dat er zover nagedacht wordt over de dienstverlening. Het is altijd heel makkelijk om daar kritiek op te leveren. U zegt ook al, er is een benchmark, 7.3. Nou ben ik daar niet helemaal van onder de indruk, want we kennen allemaal, als we redelijk tevreden zijn, zeggen we allemaal een zeventje. Dus wat mij betreft zou je echt pas tevreden mogen zijn als dat toch iets hoger ligt. Wat ik heel interessant vind, u zegt ook, het is zo ontzettend divers. En we kennen hier het loket. Nou, dat zal over het algemeen allemaal wel goed gaan. Dat zijn hele eenvoudige diensten. Als je komt voor een bouwvergunning wordt het al iets moeilijker. En als het wordt voor het vestigen van een bedrijf wordt het nog iets lastiger. En dan heb je inderdaad de servicelijn. Dus het lijkt me heel lastig om daar één soort dienstverlening op los te laten. Maar ik vind het wel heel interessant hoe daarover nagedacht wordt. Maar ziet u dat ook op eenzelfde manier qua inloop? Of ja, u gaf net eigenlijk al het antwoord van nou, als je dan een specifieke vraag hebt, maak een afspraak. En word je op afspraak waarschijnlijk beter geholpen als dat je nu aan het loketje komt?
Dat zit hem vooral in die verschuiving van die eerste en de tweede lijn. Veelheid aan producten en diensten die een gemeente heeft, daar is nog wel wat te doen in het versimpelen van ook werkprocessen erachter. We worden ook in geholpen door een komst van een WABO die je op een bepaalde soort de vergunningverlening probeert te versimpelen. Dus we worden ook geholpen om onszelf de werkwijze wat te generaliseren en wat te versimpelen. Dus dat draagt bij aan het feit dat medewerkers sneller in een eerste contact op een andere manier het product aan de klant kunnen verlenen. Daarmee zet je een groei door van wat kan nou in het eerste contact en wat kunnen generalistische eerste lijns medewerkers afhandelen en wat moet toch nog door naar een tweede lijns meer specialistisch karakter heeft. Door te werken aan die werkprocessen kun je daar een verschuiving in realiseren. En dat is ook heel goed mogelijk en ook daarop zijn al een aantal gemeente Renkum voor aan het lopen. En daar gebeurt die verschuiving ook letterlijk. Dus dat zit hem in versimpelen van je werkprocessen vooral. En dat kan. Ja.
Meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Even over de laatste twee sheets eigenlijk. U geeft met name een hele duidelijke doelstelling aan voor 2012. Vervolgens formuleert u ook de resultaten die u verwacht van 2012. Maar hoe gaat u dat vervolgens toetsen? En dan in aansluiting daarop, na 2012 zal er ook nog wat gedaan worden, maar dat vind ik toch wel oneindig. Is dat iets te concretiseren?
Dank u. In 2012 gaan wij weer meedoen met de benchmark. Dus daardoor toetsen wij hoe staan we er nu voor kijken of we volgend jaar het onderzoek kunnen herhalen om de resultaten voor 2012 in beeld te krijgen. En dat willen we eigenlijk wel blijven doen. Alleen niet in een, je hebt een volledige uitgebreide variant benchmark en je hebt de light versie. En daar kun je heel goed voldoende informatie uithalen of je resultaten behaalt die je benoemd hebt. Dus die gaan we volgen. Lopend het jaar gaan we werken aan de resultaten voor 2012, maar komen we ook al met een gedetailleerde plan over hoe nu verder. Dus lopend het jaar komt er ook een nieuw programmaplan dienstverlening over wat zijn nou de resultaten voor 2013, wat zijn die voor 2014 en hoe bereiken we nu uiteindelijk onze ambitie in 2015. Dat plan is nu nog niet af, maar dat komt de aankomende, voor de zomer is dat ook ongeveer
Dank u wel. Ik zie aan die kant ook nog een vraag, mevrouw Bond.
Nou, is een korte vraag. Dat borduurt voort op wat er eerder is gevraagd. Er komen dus generalisten en er komt één telefoonnummer. Dat betekent dat wat men nu als prettig ervaart, is dat men snel geholpen wordt. Of als men belt door die servicelijn te bellen of dat andere telefoonnummer, dat men snel geholpen is. Maar als we nu één telefoonnummer krijgen waar alleen maar een generalist zit die ontzettend veel vragen moet behandelen. Is het dan niet zo dat mensen, als ze dat nummer bellen, dan vaak in gesprek krijgen of in de wacht of een melodietje krijgen?
Nou, als het goed is niet, en daar zijn zeer intelligente berekeningen voor over hoeveel telefoontjes kunnen we behappen en hoeveel mensen moeten er dan zitten. Maar diezelfde mensen zitten er nu ook al, alleen achter ieder telefoonnummer zit nu iemand. Dus die menskracht gaan we bundelen achter het ene nummer. En dat betekent dat zij in principe dat er niet meer telefoontjes zullen komen. Alleen, ze worden wat geconcentreerder op één plek en dat de medewerkers die nu specifiek per dienst een antwoord geven, generalistisch over de gemeente heen een antwoord kunnen gaan geven.
Dank u wel. Ik denk dat alle vragen gesteld zijn, dat het gezien de hoeveelheid informatie ook wat moet zinken om en dat er vanzelf wel weer vragen komen, ook in de loop van de ontwikkeling. Is er al gepland wanneer u weer terug wil komen bij de Raad? Heeft u daar ideeën over?
Ik denk dat het een goed moment is om met een stevig programmaplan voor de uiteindelijke ambitie hier weer een keer terug te komen en te informeren.
Nou, dat komt dan vanzelf bij de agendacommissie.
Ja. De laatste sheet zegt overigens nog dat je mij kunt bellen of dat je mij kunt mailen.
Dat.
Als er nog meer vragen zijn.
Goed, dank u wel. Dan gaan wij verder naar deze de grote hoeveelheid informatie naar agenda punt 7 van de agenda. Dat is het bestemmingsplan Nieuwe Weg 3 in Renkum. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Rodenburg, meneer Van Dongen en meneer De Boer. Meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Onze complimenten in ieder geval voor het complete plan wat voorgelegd is, uitstekend uitgewerkt. En ik denk ook dat het een verbetering is van de locatie in Renkum. En de Renkums zullen daar denk ik ook blij mee zijn dat daar een goede oplossing voor gevonden is. En zo te zien heeft de agendacommissie in ieder geval al een voorschot genomen op de eventuele beslissing die vanavond zou kunnen vallen. Of tenminste die naar voren gebracht zou worden. En dat het een sterstuk zal worden. En wat ons betreft kan dat een sterstuk worden. Dank u wel.
Meneer Van Dongen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. CDA vindt het belangrijk dat er actief wordt meegewerkt aan het realiseren van een ontwikkeling van de oude gemeentezaal. En dat daar woon- en werkbedrijvigheid gaat komen. We gaan ervan uit dat het goed wordt aangekleed en dat er ook mogelijkheden zijn om te parkeren op het eigen terrein. Zodat als daar veel gewerkt wordt, dat er ook geparkeerd kan worden. Voor de rest gaat het CDA er helemaal mee akkoord. Dank u.
Meneer Rodenburg.
Nou, voorzitter, ik dacht dat ik het kort had gehouden, maar ik zie dat ik toch nu een van de langste ga zijn. Ook wij willen de organisatie graag een compliment maken voor een helder en compleet voorstel. GroenLinks is voorstander van het versterken van kleinschalige en schone werkgelegenheid. En dit plan past prima bij die ambitie. In dit specifieke geval hebben wij ook geen moeite met het herbestemmen van de dienstwoning naar normale woonbestemming. De dienstwoning heeft zijn functie verloren. Andere pluspunten van het plan zijn het feit dat de beeldkwaliteit met het nieuwe plan wordt versterkt. Er komt een klein aantal arbeidsplaatsen bij. En het plan is positief voor de verkeersdruk ter plaatse en voorziet in parkeren op eigen terrein. Wat wij jammer vonden was dat er bij WMO in het voorstel dan toch weer eens niet van toepassing staat. Wij nemen in ieder geval aan, en dat is ook een vraag aan de wethouder, dat er bij de plannen wel degelijk aandacht zal zijn voor zaken als toegankelijkheid en dergelijke. Waar wij wat meer in het algemeen wel vraagtekens bij hebben, is dat in dit geval de economische uitvoerbaarheid van het plan niet onder de loep genomen lijkt te zijn, maar bij de recente plannen voor de kiosk in Oosterbeek wel. En daar werd dit ook als argument gebruikt om de plannen tegen te houden. Kan de wethouder dat uitleggen, want het geeft bij ons het gevoel dat er soms met twee maten wordt gemeten. GroenLinks vindt het positief dat er bij het plan aandacht wordt besteed aan duurzaamheidsaspecten. Helder dat het bestemmingsplan niet het juiste instrument is om daar kaders aan te stellen. Positief dat de initiatiefnemer zonnecollectoren wil plaatsen en koude warmteopslag overweegt. Weer een voorbeeld in onze ogen van een ondernemer die ziet dat duurzaamheid geld oplevert. Ten slotte ben ik persoonlijk nog wel benieuwd naar de reden voor de hoge archeologische verwachting ter plaatse. Ik vroeg me af of dat nu eindelijk dat Romeinse fort gaat zijn, wat ons bij de structuurvisie was voorgeschetst. Tot zover even.
Dank u wel, mevrouw Weda.
Ja, ik ben helaas niet helderziende en ik kan ook niet in de grond kijken. Maar ik help het u hopen dat nu eindelijk dat gemeente Voort een keertje boven tafel komt. En niet andere dingen die projectielen en zo. Het zou wel eens goed zijn dat we nou eens een keertje iets vonden wat de historie van Renkum alleen maar echt versterkt. Uw vraag, eigenlijk had u vooral, en dat geldt voor allen, wat u zei, er ligt een goed plan. Nou, voor ons een sterstuk, maar met name GroenLinks had nog een aantal aanvullende vragen. Ja, ik denk ook gezien de manier waarop u ook uw vragen gesteld en op uw website van GroenLinks ook ingegaan bent op de achtergrond van het afwijzen van de kiosk. Ik zeg overigens nog steeds op die plek, want het was een ruimtelijke afwijzing. Dat ik bij elk bestemmingsplan wat gaat over economie wel deze vraag kan verwachten. U ziet aan dit voorstel dat er wel degelijk een degelijk plan onder ligt om daar iets mee te gaan doen. En het is wel zeker zo dat we bij bestemmingsplannen kijken naar de economische haalbaarheid. En dat doen we dan vooral in ruimtelijke termen. Dus ik zal nu een standaard tekst maken dat u bij elk bestemmingsplan ook weer het standaard antwoord krijgt op dit punt. Volgens mij waren dat uw vragen.
Nog een vraag over de toegankelijkheid. De WMO.
De WMO. Ja, ik was eventjes vergeten inderdaad. Ik deel wat u zegt dat het iets te kort door de bocht is om te zeggen WMO niet van toepassing. Op het moment dat er verbouwd en gebouwd gaat worden, dan is er altijd de bouwverordening die een aantal eisen op het gebied van toegankelijkheid in zich heeft. Maar ik vind, en ben met u eens, en ik zal dat zeker meenemen ook voor toekomstige plannen, en ik hoop dat het ook iedere keer ook weer gebeurt, dat er onder dat kopje WMO iets uitgebreidere toelichting moet komen. Want niet van toepassing vind ik ook iets te kort door de bocht.
Dank u wel. Zou ik mogen concluderen dat we dit stuk als sterstuk naar de raad kunnen laten gaan? Prima. Dan gaat de agendapunt 7, bestemmingsplan Nieuwe Weg, als sterstuk naar de raad. Komen we bij agendapunt 8. Dat is de verslaglegging van de vergadering van de commissie Leefomgeving van 10 januari. Daar zijn geen opmerkingen over gemaakt, dus die is dan vastgesteld. Zo ook van de verslaglegging van de vergadering van de commissie Bedrijvigheid van 11 januari. Ook daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. Dus ook die is vastgesteld. En dan zijn wij bij agenda punt 10, de ingekomen stukken. Daarvan is aangekondigd dat meneer Erkens een vraag wil stellen en mevrouw Gerritsen. Meneer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou het willen hebben over ingekomen stuk nummer C, de werkkostenregeling. En dan niet zozeer over de inhoudelijke kant. Ik denk dat dat wel opgelost wordt. Maar vooral de procedure, de brief. Ja, noem het dan maar de casus die gevolgd is bij dit item. En dan citeer ik een paar punten uit de brief die we gekregen hebben van het college. Tweede alinea. Vooruitlopend op het raadsbesluit is in onze salarisadministratie per 1 januari 2012 al overgegaan op de nieuwe werkkostenregeling. Het bestaat dus binnen deze situatie, binnen deze gemeente, dat er al iets gedaan wordt zonder dat de raad daarover een besluit heeft genomen. Nou, er zijn gemeentes waarbij collegeleden om minder de laan uitgestuurd zijn. Zover zal het hier niet lopen, maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat hier staat dat er dus mensen een besluit uitvoeren dat nog ineens genomen is. En dan blijkt achteraf dat dat allemaal toch niet zo handig is en dan moeten ze alsnog met een brief naar de raad komen. Is dit een nieuwe werkwijze binnen deze organisatie of moeten we dit beschouwen als een incident dat nooit eerder meer voorkomt? En dan ga ik verder met de derde alinea. In eerste instantie wordt er gedacht dat een collegevoorstel voldoende is en dan twijfelt daar iemand aan. En dan wordt er nagevraagd bij het VNG en er wordt gezegd van ja, dat kan niet, het moet toch een raadsbesluit zijn. Is er binnen het college dan niemand geweest die toen dit voorstel kwam eventjes nagedacht heeft van jongens, kunnen we dit wel besluiten of moet dit toch niet naar de raad gaan? Dan ga ik naar de volgende bladzijde. De VNG heeft van meerdere gemeentes gehoord dat er een knelpunt is ontstaan. Er wordt gewag gemaakt van een overleg met de Belastingdienst. Heeft dat overleg al iets opgeleverd? En binnenkort wordt er dan ook nog overlegd met het ministerie van BZK. En waar gaat het dan precies om? En dan de conclusie. We hebben helaas niet kunnen voorzien dat dit dus allerlei consequenties zou kunnen hebben. Nou, dat verbaast me een beetje. En dan vraag ik me af van welke salarisadministratie of welk salarisprogramma wordt hier binnen deze organisatie gebruikt. In de meeste bedrijven is het gebruikelijk om vooruitberekeningen te maken, zodat mensen al heel vroeg in het nieuwe jaar nagenoeg exact weten wat ze kunnen verwachten van allerlei maatregelen. Nou, blijkbaar gebeurt dat hier niet. En gaan mensen aan de bel trekken en dan wordt er pas gezegd van, oh jee, dit heeft toch consequenties gehad die we niet hadden voorzien. Zegt dit iets over de organisatie of zegt dit iets over het salarisprogramma? Op die vraag zou ik ook graag een antwoord willen hebben. En daar wou ik het dan maar even bij laten.
Ik even door naar mevrouw Gerritsen, die over hetzelfde onderwerp wat wil vragen, opmerken.
Ja, ik kan niet zo heel veel meer eraan toevoegen. Ik had dezelfde vragen. Het enige is dat we hebben als fractie die discussie gehad ook. En het gaat ons niet inhoudelijk om het gegeven, maar meer inderdaad de gedachten erachter en de communicatie. Ook dat je kan zeggen van nou, als goed werkgever is het natuurlijk heel lastig als je achteraf je werknemers informeert over een verandering van de arbeidsvoorwaarden die je al doorgevoerd hebt. Dus daar gaat het ons een beetje om. En ook, we begrijpen het wel, hoor. Nog even terug over de kerstperiode, de kerstpakketten van de commissieleden. We snappen heel goed dat er bezuinigd moet worden, et cetera, et cetera. Maar het wordt niet gecommuniceerd. En we hadden dat ook bijvoorbeeld heel graag vooraf geweten. Dan hadden we dat aan kunnen doen, hadden we dat kunnen regelen. Deze mensen werken gewoon ook heel hard mee in de fractie. Dus dat zijn zaken, een soort cultuur waar wij in als fractie discussies over gehad hebben. En dat wilden we heel graag delen.
Dank u wel. Kunt u daar een paar antwoorden op dichten?
Het feit dat ik zo rood aangelopen ben is niet vanwege de hitte, zal ik u zeggen. En soms gaan dingen gewoon fout en daar moet je geen excuses voor bedenken. Maar zijn er hoge redenen waarom ze er zijn. En dit is, laat ik maar gewoon zeggen zoals het is, is falikant misgegaan. Nogmaals, geen excuus, want wij nemen die verantwoordelijkheid. Ik neem die verantwoordelijkheid, het college ook. Reden is wel dat wij een zwangerschapsverlof hadden en een tijdelijke medewerker hadden die niet op de hoogte was van hoe dat geld en zeld. Terecht vraagt u dan, meneer Erkens, is er dan niemand in het college die zich dan afvraagt, oh, had het misschien ook naar de raad gemoeten? Nou, ik hoop dat u ook weet hoe dat gaat, dat wij ambtelijke adviezen krijgen. Dit was niet een advies wat je even op in 5 minuten leest om vervolgens het antwoord of kip en klaar te weten waar het over gaat. Het was het is toch al een lastig advies met lastige materie. Dat is vaak zoals het over loonberekeningen gaat. Er was ons verzekerd, want ik heb het wel in mijn portefeuillehoudersoverleg besproken. En daar was mij verzekerd dat volgens alle informatie die de ambtelijke organisatie van het Rijk had gekregen, dat het geen consequenties had, geen negatieve consequenties had, maar dat het een fiscale maatregel was die de gemeente Renkum €40.000 opleverde. Nou, terecht zegt u dan, is het dan normaal hier in dit huis dat wij dingen gaan uitvoeren voordat de raad daar haar fiat aangegeven heeft? Nee, natuurlijk is dat niet zo. En het is ook niet de cultuur in dit huis. Die suggestie moet ook niet gewekt worden. Maar we hebben wel gedacht in het college, ja, nou, dit is een maatregel, een belastingmaatregel, die levert de gemeente €40.000 structureel op. Dat is een deel van onze bezuinigingstaakstelling. Als wij weten dat dat geen negatieve consequenties heeft voor een raad, dan durf ik die verantwoordelijkheid wel te nemen. Als burgemeester heb ik gezegd en het college zei, ja, dan moeten we, kom. Hè? Dat moet kunnen. Of dat goed is? Nee. Is dat cultuur? Nee. Dat is niet de usance, maar in dit geval hebben we gezegd, want het moest dus wel per 1 januari, moesten we die maatregelen in laten gaan, dat was de verplichting. En wij hebben gemeend toen, omdat vooruitlopend op uw besluitvorming dat wel te doen. Zegt u in februari, dat vinden we toch niet goed, dan draaien we het gewoon natuurlijk weer terug. Verdient niet de schoonheidsprijs. Ik ben de eerste die dat zegt. En u kent dat wel, als je boterham met pindakaas valt, dan valt die nooit op zijn achterkant, maar altijd op de pindakaaskant, zullen we maar zeggen. De overleg met de Belastingdienst, ja, dat doen niet wij, dat doet de VNG voor ons. Het is mij tot op de dag van vandaag niet bekend. Ik heb er vanmiddag nog even naar gevraagd, heeft het al wat opgeleverd? Nou, wisten ze hier in huis niet, maar zodra dat er is, komt dat natuurlijk naar u toe. Er is wel, dat zei de voorzitter net ook even tegen mij, er is natuurlijk wel een mogelijkheid om allemaal niet te kiezen voor de opting-in, maar voor de opting-out. Dat betekent wel dat u de verantwoordelijkheid voor de afdracht van premies overneemt. Vraag is dan wel of u aan het einde van het jaar iets beter van wordt. Dat kan ik niet zeggen, maar wellicht heeft u zoveel aftrekkosten dat u onder de 52% komt. En dan is het natuurlijk wel interessant. Het is een beetje een rare move van het kabinet om zo'n opting-in-regeling maar gewoon generiek voor 52% te doen. Alsof iedereen in deze zaal in de 52% schaal zit. Sommigen wel, maar niet allemaal.
Ik was wel aan de gedacht.
Nogmaals, past excuses. Dit is niet verdient niet de schoonheidsprijs. Ik zal niet zeggen dat zoiets eens en nooit weer wordt er dan vaak gezegd. Ja, dat zijn beloftes die ik niet durf te maken, want er werken 240 jongens en meisjes hier in het huis. En daar waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Moeten we van leren? Dit pakken we op. Trekken we ons aan. Nogmaals, excuses.
Meneer Erkens.
Ja, ik had nog een aanvullende vraag. De voorzitter van het college die triggert me. Er wordt gesproken over een structurele bezuiniging van 40.000. Is dat onder andere opgebracht, tussen aanhalingstekens, door die raadsleden die nadeel hebben van deze regeling? En de volgende vraag, heeft het ook consequenties gehad voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers bij de gemeente?
Die vraag moet ik even schuldig blijven. Want volgens mij is het niet zo dat... Nee, ik weet het niet. Ik moet nu echt gaan raden, dus dat doe ik niet in deze materie. Ik zal zorgen dat u daar zo snel mogelijk antwoord op krijgt.
Dank u wel. Vragen voldoende beantwoord. Dan wordt u ook bedankt. Ik wil nog even melden dat de stukken van de inspreker, de burgerinspreker van het begin van de vergadering, daar op de tafel liggen. Dus als u belangstelling heeft voor zijn tekst, kunt u die daar meenemen. En dan dank ik u voor uw aandacht en inbreng en wens ik u veilig thuiskomen.